Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maakt daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
10 minuten, wanneer gaan die gasten een keer beginnen? Ik heb nog meer te doen.
Hey joh.
Hoi, leuk dat je luistert. Welkom bij een nieuwe aflevering van de Tweakers Podcast. Mijn naam is Wout en vandaag zit ik om tafel met Arnoud Wokke.
Hoi.
Met Jurene Nubachs.
Heyo.
En met Daan van Monjou.
Hallo.
En we gaan het hebben over wetgeving. Want wetgeving is goed voor je.
En niet zomaar wetgeving.
Toch?
Europese wetgeving.
Oh, dat is de allerbeste wetgeving.
Mijn favoriete wetgeving.
Want binnenkort gaat de DMA van kracht. Gaan ze dat ook echt handhaven.
Ja.
En dat heeft nog wat invloed op een paar bedrijven. Waaronder Apple. En die voeterend en tierend is het net niet. Maar onder enig protest hebben zij wat wijzigingen moeten doorvoeren aan onder andere de App Store. En dat is echt toch echt omdat het van Europa moet. Dus daar gaan we het zo meteen verder over hebben. Daan die is er in het verleden al een paar keer ingedoken. Maar eerst natuurlijk eventjes de post. En wat natuurlijk over de Vision Pro gehad.
Ja.
Terwijl we dit opnemen is het review embargo in de Verenigde Staten gedropt.
Mm-hmm.
Misschien dat we daar zo meteen even op terugkomen. Maar wat over use cases, waar heb je dat ding nou voor? En toen is een filmpje met ons gedeeld wat volgens mij al best wel bekend is. Het heeft de ronde gedaan, laat ik het zo zeggen.
Nou, ik zal je nog sterker vertellen. Dit filmpje waar het over gaat, dit is een fragment van iemand die in ieder geval naar verluidt met dat ding op zijn hoofd Formule 1 aan het kijken is.
Het is een mock-up.
Het is een mock-up inderdaad. En dan wordt er dus een kaart van het circuit geplot op een tafel. Dat is dan een beetje het AR-component. En als je dan dichterbij daar rijden dan de autootjes gewoon op. Die zie je rijden. Als je dan dichterbij gaat, dan komt de feed van de coureur, zoals je die kan krijgen via F1 TV bijvoorbeeld, die komt dan naar voren als je dan met je lichaam naar voren buigt. En dit filmpje zag ik een half uur nadat wij vorige week de podcast hebben opgenomen, waarin ik dus zei, ik zie nog een use case voor deze dingen. Ja, toen zat ik het kijken en dacht ik, hey, use case.
Dit wil je.
Maar is dit leuker dan de volledige tv-feed kijken? Dus
wat bedoel je?
Nee, je Formule 1 race wordt dus een soort...
Nee, maar daarachter had je gewoon het scherm van waar dan de race gewoon te zien is, met ook het commentaar, et cetera. Je moet gewoon zien alsof je een tafel voor je televisie zet en op die tafel heb je gewoon...
Een racebaantje.
En achter kijk je gewoon naar het televisiesignaal. Met als verschil natuurlijk dat je dan wel de Vision Pro op je hoofd hebt. Dus in die zin heb je beide. Het zag gewoon awesome uit. Kijk, als jij mij nu zegt, dit is een gimmick, dat ga je twee keer doen en dan heb je precies van, ik heb het wel gezien. Dan geloof ik je ook. Maar het is wel echt heel vet.
Nou, wat het meer doet dan gewoon schermen bekijken, is je krijgt een gevoel voor, zeg maar, hoe die track loopt. En dat is, zeg maar, het augmented reality effect wat dit echt toevoegt, is je ziet waar ze op de baan zich bevinden, live. Mm-hmm. Je ziet wie loopt op wie. En je ziet ook hoe de baan loopt. Dus je ziet een beetje hoogteverschillen waar de bochten zitten.
Dat,
je hebt meer overzicht, denk
dat
ik.
Dat laatste denk ik dat heel veel F1-liefhebbers niet per se nodig gaan hebben. Want de meeste banen kan ik echt dromen. Dus ik weet precies van ze rijden. Maar de mainstream-kijkers misschien, maar onderlinge verschillen. Dat is wel. Want je ziet vaak, hè, zeker na pitstops, of als er mensen op verschillende strategieën zitten, dan zie je bijvoorbeeld 15 seconden. En dat is best wel... Pas als ze in één beeld gevangen zijn, dan ineens is het weer een soort van race. Daarvoor zijn er twee losse... Het klinkt misschien heel abstract wat ik nu vertel. Maar als je hebt dan per definitie iedereen in hetzelfde beeld. Want je kijkt gewoon, je hebt een soort bird's eye view over de baan. En je ziet, je kan gewoon per ronde... kan je gewoon auto A dichter of verder bij auto B vandaan zien komen. En zo kan je veel meer de race continu volgen. Ook bijvoorbeeld wanneer het televisiesignaal even naar een ander... Want het televisiesignaal heeft natuurlijk maar één camera per keer in beeld. Dus die focust misschien op een heel ander gevecht. Terwijl jij misschien wel wil weten wat het gat tussen Leclerc en Sainz op dat moment is. Nou, dan kan je dus op die baan kun je dat gewoon eigenlijk real-time bijhouden.
Je bent je eigen regisseur.
Je bent een beetje eigenlijk, letterlijk. Want je kunt inderdaad, als je dan dus naar voren leunt en in de buurt van Leclerc bent, dan komt dus schijnbaar, dus dat is het idee dan, komt de camera feed van Leclerc zelf. En dan kun je dus met hem mee aan boord kijken, terwijl je dus bij de baan hangt. Ja, het is je kan alsof je een soort van god bent en je daalt even af van je troon in de hemel. En je gaat dus even zo boven Zandvoort leunen, kijken wat ze allemaal aan doen zijn. Dat is het wel.
Maar even nog wel voor de duidelijkheid, dit is een concept wat niet geaffilieerd is met F1. Dit komt niet van F1 zelf. Dit is gewoon iemand die bedacht heeft, zou dit niet heel tof zijn om dit te doen? Ik moet wel zeggen, voor zover ik weet, zou dit technisch wel moeten kunnen, want alle data die hij gebruikt...
Ik heb mijn twijfels bij het moment dat je vooroverleunt en dan direct de onboard feed te zien krijgt, want dat gaat, er komt natuurlijk al data gewoon binnen op je televisie. Je hebt daar al stream lopen. De data komt binnen om de plek op de baan te bepalen, dus dat is al data. En dan zou je ook nog 20 cockpit streams ready to go moeten hebben.
Nou, voor niet ready to go. Misschien dat je dan inderdaad in de uitwerking...
Ik denk dat je moet pre-selecten. Ik denk dat je gewoon moet aanklikken van oké, als ik naar de baan ga leunen, dan krijg ik van deze auto, komt er dan een
ja, of dat het schermpje de eerste anderhalf seconde zwart is, dan plop, dan verschijnt
ja, de feed. Dat hij hem dan ja. even buffert.
Maar in principe al de informatie van wie zit waar op de baan en dat soort dingen, dat is...
hoeft niet zwaar te zijn, nee.
Maar dat is er nu ook al. Je hebt inderdaad een bekende applicatie, dat heet Multiviewer. En dat maakt gebruik van al die API's. En dan kun je dus een heel eigen dashboard bouwen. Maar waaronder dus ook gewoon een baan, wel 2D. Maar wel gewoon waar zit iedereen op de baan en dat soort dingen. En
oh
dat
ja, dan... maar step. Ik ken mensen die Formule 1 kijken alsof ze op een pitmuur zitten. Die hebben gewoon het televisiesignaal, maar dan ook nog één of twee onboard. En dan ook nog de individuele verschillen. En dan ook nog een map. En als ze echt zin hebben, ook nog een soort van live weer dingetje voor in de buurt. Dat je zeg maar continu die radar van het weer applicatie ziet die ze allemaal gebruiken. Die zit echt gewoon teammanager te spelen. Ja, dat is hoe zij dan de Formule 1
en
kijken.
En wat echt lachen is aan dat hoe het tegenwoordig komt met dat multiviewer... Er is dus ook een API voor de teamradio. Dus elke keer als iemand wil zeggen op de teamradio, wordt het ook ergens in de feed gezet. En die app die stuurt het dan door naar OpenAI voor transcriberen. Dus dan wordt zeg maar, je krijgt dus een text-based feed. Een soort chatbox. Waarin je dus alle teamradio gewoon live, nou, 2 seconden vertraging, mee kan krijgen. Waardoor je een hele extra dimensie krijgt. Want dan krijg je dus strategisch gezien veel meer mee. In plaats van dat je elke keer al die geluidjes moet afluisteren of moet wachten welke voor de daaruit gepikt wordt voor de uitzending.
Wat doet hij met expletives?
Dat ga ik voor je testen. Dat weet ik niet.
Stay out, stay out, stay out. That's too bleeping late.
Dan staat er bleeping in je tekstje, denk ik. Ja. Geen idee. Maar dat zou dus inderdaad een hele toffe use case kunnen zijn voor de Apple Vision Pro. Voor mijn apparaat waar we nog een paar keer op terug gaan komen.
Ik moet het.
Dan zei Jesp J nog van, ik heb de PSVR 2 en de Quest 2, maar die ziet het helemaal niet zitten. Zeker niet op het werk. Nou, dan, ik zou het ook heel gek vinden als wij hier met z'n allen met zo'n ding op gaan zitten.
Ja.
Mm. Ten eerste, dat kost echt enorm veel geld. Ik zie het gewoon niet.
Ja, want het punt was, we hadden het er een beetje over. Volgens mij gaat dit ook in op het gebruik voor langere tijd, toch? Dus dat in hoeverre ga je bijvoorbeeld echt 2 uur lang een film kijken met die bril op je hoofd, dat soort dingen. Maar en inderdaad ook vergaderen. Ga je echt een hele vergadering, lange vergadering? Je kunt natuurlijk best lang zijn. Ja. Met zo'n bril op je hoofd zitten. Want als je het vergelijkt met inderdaad PSVR 2 of Quest 2... er zijn best wel veel mensen die dat niet heel erg veel langer leuk vinden dan een kwartier à 20 minuten. Ja, dat is heel... En nu wordt het een beetje gepresenteerd als het hele home computing idee. Of hoe heet het?
Spatial computing,
dankjewel. Dan wordt het toch een beetje gebracht als dit zou een standaard moeten gaan zetten in hoe wij omgaan met thuis computen, zeg maar. En ja, op het moment dat het aan een wearable vast blijft hangen, dan zie ik dat inderdaad
tot
ook niet.
Totdat je externe accupack leeg is. En dat is denk ik rondom die 2 uur.
Ja, nee, maar goed. Maar 2 uur is dus al heel erg lang. Dat bedoel ik. Dus ik zou dit wordt iets leuks voor de bij, maar dit volgens mij gaat het
want dat merk je nu
worden.
Ook al aan de zeg maar de eerste reviews die naar buiten komen. Het is gewoon een VR-bril. Dus VR-bril hoofd en zwetend voorhoofd en rode drukplek, al die dingen die we kennen van VR, is hier nog steeds een issue. Ja. En hij is behoorlijk zwaar. Dus alles waardoor VR-brillen die tot nu toe zijn uitgekomen niet fijn zijn om lang te gebruiken, geldt ook gewoon hiervoor. Dat probleem is helemaal niet opgelost. Dus je moet het extra tof vinden om dat dan allemaal te doorstaan. Hadden we het ook nog over terugpraten bij podcast. En dan zei Mr. Martens, ik kan niet praten tegen de podcast welke ik beluister, want dan denken mijn Sony in-ears dat ik een gesprek ga houden, dan stopt de podcast en dan gaat de transparantiemodus aan. Ja, dat ken ik. Dat doen die Pixel Buds van mij ook. Dus hij moet zich stilletjes houden.
Nee, ik heb thuis net zo'n feature als ik dat doe. Dan begin ik ineens te praten en dan komt mijn hond dus. Want dan denkt mijn hond dat ik wil spelen of uit wil. Want er is helemaal niemand verder en ik begin ineens te praten. Dus dan zal het wel tegen mijn hond zijn.
Ja, logisch.
Dan moet het wel tegen hem zijn.
Snap je hond.
Heel goed.
Even kijken. Marvin Jansen. Wat over het... Nou ja, ik had een soort mashup in mijn hoofd gemaakt. Ja. Van een filmpje van Wim Kok. Die wordt uitgelegd wat internet is. En een reclame blijkbaar van een provider waarbij iemand met zijn muis over zijn display aan scrollen. Dat is gewoon bij mij gemerged tot één moment. Dat is helemaal niet waar. Dat is gewoon fake news. Een stukje geschiedsvervalsing in mijn hoofd. Dus iemand zei net dat filmpje is 1998. En er was een reclame uit 2005 van een provider die uiteindelijk door KPN is opgekocht, waar dat in naar voren kwam. Dus ik ga dat weer proberen in mijn geheugen uit elkaar te trekken.
Ik heb ook, ja, DJ Wise was dat. Die had die filmpjes ook gelinkt en daar kan je op klikken. En dat heb ik uiteraard gedaan. Het was echt wel leuk, want Wim Kok krijgt dus computer uitgelegd van, ja, het is een meisje van de basisschool of zo. En dan zie je ook dat hij daar heel onwennig mee omgaat. En hij weet niet hoe het klikken werkt. En hij weet niet wat hij precies moet doen. En dat duurt minuten en minuten. Het is echt een hele trage tv. En het is echt
TV was vroeger sowieso traag.
Ja, het is wel 25 jaar geleden. Maar dat zie je dan ook. Ja, dat was echt heel leuk.
Maar het was een computer. Dus mensen zaten met ingehouden adem zaten te kijken naar dit technologisch schouwspel.
Ja, maar dat hadden we ook toen we hier die handleiding hadden liggen van de Apple IIc. Kennelijk was er toen een veel grotere leercurve om die dingen te gebruiken. Want je moest leren hoe je moest scrollen en hoe je moest klikken. En wat dat dan deed
wat
in
is
de computer.
Scrollen? Wat is klikken?
Ja, dat was waar we het meest van stonden te kijken. Was dat inderdaad de werking aan de binnenkant in de handleiding. Ja. Tegenwoordig doen we dat tegenwoordig. Gaat de handleiding over de bediening.
Ja.
En niet over wat dat ding aan de binnenkant allemaal doet met RAM-geheugen en dat soort dingen. En dat werd daar helemaal in
uitgelegd. Het concept uitleggen.
Ja.
Dat deden ze. Wat is scrolling?
Het las als een halve patentaanvraag inderdaad.
Mooi. Ja. Even kijken. Dus dat is hoe dat ging. Marvin Jansen zegt wel, ja, ik gebruik wel nog dat filmpje. Regelmatig bij hem als docent digitale vaardigheden op het mbo. Van de muis in de linkerbovenhoek. Want dan zeg je, ja, ik geef een vak voor praktische beroepen zoals de bouw, de horeca of de logistiek. En dat zijn beroepen die normaal gesproken niet tot weinig met de digitale wereld te maken hebben. En dan heeft het over office-programma's, zoekmachines, veilig online, dat soort dingen. Maar dat filmpje gebruikt hij met het bericht, dit mag jij nu nooit meer doen. Maar ik mag toch ook hopen dat als hij dat filmpje niet zou gebruiken, dat we anno 2024 geen mensen meer hebben die de muis op het scherm zouden zetten.
Nee, maar ik vind wel, zeg maar, dit wat hij natuurlijk doet, is de 2024 versie van hoe de wereld er in 2004-2005 uitzag. Want toen waren natuurlijk veel meer mensen die überhaupt het online gewoon lastig vonden. En hij is bezig met beroepsgroepen waarbij het hele online aspect een soort van echt een beetje kantlijnwerk is, zeg maar. Dat is niet waar hun beroep over gaat. Maar het is wel super belangrijk anno nu. Want ja, als je bijvoorbeeld je administratie niet digitaal regelt, in welke wereld leef je dan? Dus ja. Ik snap wel dat. Ik snap zeg maar de connectie tussen dat filmpje en waar zij nu mee bezig zijn, snap ik wel.
En ik denk ook dat er. Wij weten nog hoe je met een computer werkt. Dat hebben we meegemaakt. En het gaat steeds meer naar mobiel. Maar ik denk ook dus dat je binnenkort een generatie krijgt die heeft de computer overgeslagen. En die kent alleen touchscreens. En er komt op een gegeven moment, denk ik, een generatie. Als je die een muis geeft, dan gaan we weer terug naar de linkerbovenhoek.
Ja, ik wilde dat net zeggen. Want
kinderen hebben dat toch nu al? Kleine kinderen die zeg maar met iPads worden weggezet op een bank. Als je die een ander scherm geeft, gaan ze op het scherm drukken. Want dat zijn ze gewend.
Ja,
ja. Ik kan me ook goed voorstellen dat als ze voor het eerst met een monitor werken, die over het algemeen geen touchscreens zijn, maar ze hebben wel bijvoorbeeld Chromebooks met een touchscreen gehad altijd op school, dat ze het idee hebben van een computer kan je altijd aanraken en dan is dat ineens niet zo. Ja, dat is gewoon wat je gewend bent.
Dus uiteindelijk is de cirkel weer rond en gaan we terug naar iemand die zijn muis linksboven op een scherm zet en zegt, hoe werkt dit?
En je weet het, Wout, over een tijdje dan zijn die kinderen allemaal special computing gewend en dan vinden ze het heel raar dat wij op een plat scherm zouden zitten werken.
Of spatial computing is een scherm die, of is een term die na een paar maanden gewoon de weg van de dodo gaat en het wordt niks.
Dat kan ook. Daar zijn we nog niet helemaal uit.
Dat we over een tijdje naar dit raar vonden dat we al onze informatie op een gek rechthoekig veld moesten kwijt moesten.
Het kan toch overal om je heen.
Ja.
Nog even terugkomen op auto's modden, want ik had het over de knopjes in mijn Tesla. En waar een paar mensen hierop reageerden, waaronder Elitibus. En die zei van, er is echt wel een flinke modding community bij andere merken ook. Blijkbaar is er bij BMW iets dat heet Bimmercode.
Mm-hmm.
Bimmercode, nooit van gehoord. Maar heb je een BMW en hou je van tweaking? Ga eens kijken, zou ik vooral zeggen. Erhun, die zegt, ik wil even wat nuance brengen aan de knopjes en de commander van de Tesla van Wout. Er werd een beetje gedaan alsof het uniek is. Maar Tesla is niet de enige rijdende computer, want je hebt ook iets dat heet OBD11.
Ik las dit dus de eerste keer als OB de leven. Ik weet niet waarom.
OB de leven. Zegt, daardoor kun je het al veel verder doen. Sterker nog, je kan soms ook een stapje verder gaan en toegang krijgen tot de volledige ECU van de auto, de Electronic Control Unit. Alarmbellen gaan af.
Ja.
Hij zegt, hiervoor is mogelijk bijvoorbeeld om Travel Assist aan te passen, dat ze ook automatisch zelf rechts in kan halen. Oké. Maar functionaliteit bestaat dus al blijkbaar langer. Stuurbekrachtiging kun je aanpassen voor meer sportief gevoel. Nou, dat was hetzelfde. Maar dit is dus, kijk, ik heb niet heel veel auto's gereden in mijn leven. Mm-hmm. Dus ik ken dit vanuit mijn eigen perspectief. Maar in ieder geval, het is dus breder. En als je echt nou helemaal wil weten hoe het bij Tesla zit en wat nou autopilot is en wat nou enhanced autopilot is en wat autopilot V1 versus V3 is, de user Nimec91 heeft onder de punt geek van de vorige keer een hele lange reactie achtergelaten, want hij was een aantal jaren werkzaam bij Tesla. Dus ik heb niet de poging gedaan om dat samen te vatten, maar hij heeft heel mooi uiteengezet hoe nou die hele ontwikkeling van autopilot met welke features en dat eigenlijk de oude versies veel meer konden. Toen is dat weer teruggedraaid, nu moet je weer betalen. Nou, als je dat nou eigenlijk gewoon het echte verhaal wil horen of lezen, check dan even de geek van vorige keer en dan kun je zijn post kun je daar vinden.
Leuk.
Echt vanuit midden in het bedrijf. En dan verder nog even, hadden we nog meer post die we moesten doen?
Nou, ik wil nog even terug naar die handhelds.
De handhelds.
Alsnog. Er waren heel wat mensen, ik zie het hier in een post van Xirani staat, maar er waren wel meer mensen die ook via DM ook nog hebben gereageerd. En die, het ging eigenlijk vooral over dat ik volgens hen in ieder geval een denkfout maak in waarom mensen een handheld willen hebben. En dan hebben we het over de Steam Decks en dat soort dingen.
Hij had hier zelfs over naar de podcast geschreven, zei hij ook. Dit was weer een moment dat iemand het...
Ik heb mensen echt boos gemaakt, heb ik gemerkt. Uh-huh. Nee, waar het een beetje op neerkomt, in ieder geval bij de meeste reacties, is dat... Kijk, we hebben het natuurlijk over gehad. Dat ik zei van, ja, je moet wel dan je hardware steeds blijven upgraden. En dat is wel iets wat je met de PC doet. Maar ga je dat dan straks ook met je handheld doen? En dat is volgens velen een misvatting. Want, zo zeggen zij, je koopt hem daar niet voor. Je koopt hem niet voor je EA-games. Maar heel veel gamers hebben een hele grote Steam-library. En dit is juist een handheld die... eigenlijk je hele backlog mogelijk maakt om grotendeels te spelen op je handheld dan. Ja, en dat is. Dat het gewoon een heel toegankelijk apparaatje is. En je kan jarenlang je hele Steam library, kun je jaren terug en je kan het er allemaal op spelen. En dat de reden is dat ze het willen hebben. Kan. Als je inderdaad een hele grote Steam library hebt, dan is dat zeker een overweging waard. Ik ben nog steeds niet overtuigd. Ik heb nog steeds niet het idee van, dit is nou het killer ding. En ook, dit is dan, oké, als ik daarin meega, dan zou je inderdaad nu één keer een Steam Deck kunnen kopen. Want voor je oudere Steam games blijft die in principe voor altijd tussen aanhalingstekentjes goed genoeg. Dus dan zou je nooit meer voor upgraden als het toch niet om de AAA games gaat. Ook dan zie ik die markt over 5 jaar niet echt meer groot zijn. Want dan is dus de noodzaak om te upgraden er helemaal niet. Dus ik ben nog steeds vrij sceptisch als het gaat over handheld gaming in combinatie met PC. Ik hoop dat mijn ongelijk bewezen wordt. Dat vind ik altijd leuk. Als zo'n nieuwe markt heel erg groot en blijvend is, dan is dat natuurlijk goed voor iedereen. Maar ik ben er nog steeds niet overtuigd.
Correct, goed punt.
Goede poging. Niet gelukt. Jur is niet overtuigd. Probeer het volgende week nog een keer.
Ja, dankjewel. Krijg ik weer de hele week DM's.
Nee, maar het is dus echt wel, als ik het even samenvat, of je moet geregeld upgraden en dan is het wel een markt, zei het een kleine, maar het is wel echt een markt. Of je hoeft niet te upgraden omdat alles gewoon blijft werken. En dan is het geen markt omdat niemand aan het upgraden is.
Ja. Nou ja, min of meer wel. Kijk, natuurlijk de grens van wat oude games zijn die je zou willen spelen op een handheld schuift op. Dus ik kan me voorstellen dat je na een jaar of 6 een keer denkt van, oh nou, ik wil nu toch wel een keer wat nieuwere games weer kunnen spelen. Ik kan al een hele tijd geen echt nieuwe games meer weer doen op de originele Steam Deck. Dus ik ga naar de Steam Deck 3 of 4, weet ik veel, tegen die tijd. Dat zou ik me kunnen voorstellen. Maar ik weet niet of dat dan voldoende markt creëert voor Valve. Om te zeggen, wij gaan inderdaad elke 3 jaar een nieuwe ontwikkelen. Want ja, dan moeten wel genoeg mensen dan willen overstappen. En als je inderdaad alleen maar vooral oude games speelt, dan heb je die noodzaak niet.
Ja, soort e-readers. Daar hebben ze dat probleem ook. Veel mensen vinden het leuk. Maar je koopt zo zelden een nieuwe dat die markt...
Ja, precies. Dus die markt die ontwikkelt wel heel langzaam door. De nieuwe e-readers die introduceren heus wel nieuwe dingen en gaan weer langer mee, zijn weer fijner. Maar ja,
maar de basisfunctionaliteit...
Maar die koop je pas als je je oude in het water hebt gegooid of iets dergelijks.
Ja. Want die nieuwe zijn waterdicht.
Want de nieuwe zijn waterdicht.
En als je die in het water gooit, is er geen probleem. Dus duurt het nog langer voordat je moet vervangen.
Nou, ik zat laatst een e-reader lezen naast de Etna en je raadt nooit waar die ingevallen is.
Jongens, wie is het laatst? Ik heb er eentje.
Oh.
Wie heeft het laatst micro-USB gebruikt?
Oeh.
Ik win. 100%.
Ja? Want?
Oké. Okay.
Ik heb een
challenge accepted. Ik heb, we gaan.
Ik heb een, hoe heet het? Een USB of een Bluetooth speaker die ik altijd in de badkamer aanzet. En dan dingen als... dat maakt niet uit wat ik dan afspeel. Dingen die ik meezing in de douche. En vanochtend zei hij, kritiek batterijniveau. Opladen alsjeblieft. En dat is een micro-USB aansluiting.
Vanochtend.
Okay. Dus dat was om een uur of half negen, denk ik.
Challenge accepted, Arnaud.
Ja, ik dacht, dit ga ik winnen, maar het was gisteren. Ja,
nee. Ik dacht, dit ga ik winnen, maar dat was zaterdag.
Maar Arnaud, was jouw micro-USB-ervaring?
Ja, ik plugde gisteren mijn bedraden hoofdtelefoon in mijn laptop en die deed niks. En toen dacht ik, ja, ik kan dit nu uitgebreid proberen te fixen, maar ik wil gewoon heel snel eventjes een koptelefoon aansluiten. Weet je wat, ik heb nog wel een koptelefoon liggen. Ik was op zolder waar mijn werkplek is. Daar is ook mijn, hoe noem je dat, voorraad oude elektronica. Heb ik een koptelefoon gepakt van jaren geleden. Maar die is wel draadloos. En die laat op via micro-USB. Dus die moest ik eerst even opladen.
Dat je nog steeds geen niet meteen een koptelefoon?
Ja, hij had 5 minuten geladen en toen kon ik hem aan de lader opdoen.
Ja, precies.
Dus ik had wel vrij snel audio. Maar dat was mijn recentste micro-USB.
Ik heb in mijn hal gericht op mijn voordeur een beveiligingscameraatje. Die haal ik af en toe even uit als ik gewoon lang thuis ben. Ik denk, nou weet je, dat hoeft het allemaal niet op te nemen. En die heb ik zaterdag weer even aangesloten, want ik was een dagje weg.
Micro-USB.
Micro-USB, ja.
En jij, Wout?
Ja, vergeleken met jullie eeuwen geleden, ook al bekend als begin januari, tweede week. Want toen vlogen we naar de CES en ik gebruik bijna alleen nog maar in-ear dingen gewoon door de week voor audio. Maar in een vliegtuig vind ik zo'n over-ear noise cancelling koptelefoon nog fijner. En ik heb zo'n oude, quote-unquote, Bose QC35. En dat is nog mijn laatste apparaat wat ik met enige regelmaat gebruik, wat een USB-C stekker heeft. Of een USB micro stekker. Dus nou, we hebben onze volgorde volgens mij.
Ja.
Dus dan ben ik als laatste of als eerste?
Nee, je bent
als
gewonnen.
Eerste. Als eerste.
Gewonnen.
Joepie, joepie.
Wat is je highlight?
Nou, weet ik niet meer. Even kijken waar
je...
Even kijken
je hebt het ergens opgeschreven.
Oh, ja, nee. Dit weet jij. Want hier hebben wij het maandagochtend over gehad.
Dit weet ik.
Ik las dat Microsoft een heel groot deel van de mensen die werkzaam waren bij Activision Blizzard King op straat zet. Ik geloof iets van 2000 mensen verdeeld over verschillende divisies. Ook nog een heel groot deel van Microsoft Packaged Gaming divisie, waarmee ze voorsorteren op geen doosjes meer. Maar daar gaan we het een andere keer over hebben. Want ik dacht op een gegeven moment van, joh, er zijn wel echt heel veel mensen ontslagen in de game-industrie. Ik weet dat er ook verschillende mensen hier... ik weet Bastiaan Vroegop in zijn nieuwsbrief, die heeft al een aantal keer aangehaald. Die heeft ook een hele lijst gemaakt. Nou, ik denk als je alles bij hem koopt, dat je rond de 30.000 naam, misschien dat nog net niet, maar echt tienduizenden mensen die er in totaal zijn uitgevlogen in de game sector alleen al. Dus ik zei maandag tegen nieuwscoördinator Thijs en Wout stond daarbij. Zeggen, goh, moeten wij niet eens een keer gaan kijken naar waarom er nu zoveel dingen ontstaan? Een beetje over gepraat. En dan zei, dat is natuurlijk lastig, want dan zou je moeten gaan kijken per ontslagronde wat het dan was en waarom en wat de diepere dingen zijn. Dus zaten we er een beetje met elkaar over te hebben. Van ja, Het is ergens ook wel weer een beetje verklaarbaar en daarom saai, maar toch niet minder opvallend.
Nou, wat is de verklaring?
Nou ja, kijk, als er ontslagen zijn in de game-industrie, overnames is natuurlijk vrij duidelijk. Op het moment dat er een overname is, dan krijg je redundancy, zoals dat heet. Je hebt ineens als groot bedrijf afdelingen dubbel. Dus daar gaan mensen uit. Dus dat is er eentje.
Normaal proces.
Ja, daarnaast is er ook nog sprake van een bepaalde conjunctuur. Dus als er een heel groot project is, heel groot game, dan worden vaak quality assurance, heet dat dan, de hele testteams, en dat kunnen echt honderden mensen zijn die daar komen om de games te testen, zorgen dat ze bugvrij zijn. Ja, je zou het niet zeggen in deze tijd dat mensen
die teams ontstaan.
Ja, die teams ontstaan, maar dat doen ze dan. En als zo'n groot project dan afgelopen is, dan gaat er ook een heel groot gedeelte van die studio wordt dan ook leeggegooid. Want in de eerste fase van een nieuw project, en grote studios hebben dat wel vaak simultaan lopen, maar goed, voordat je echt in die fase beland bent, heb je veel minder mensen nodig. En dat uiteindelijk, naarmate je dichter naar gold gaat, zeg maar, dan heb je echt die gigantische workforce ook nodig. Dus, dus dat is voor een deel verklaarbaar. En toen vulde Wout mij aan, dubbele punt.
Dat dit niet alleen voor de game-industrie geldt.
Nee, dat is een ding.
Het is een tech-breed ding. En ik weet wel dat binnen tech dat er dan ook weer wel verklaringen voor zijn. Ik denk dat misschien wat de grootste is dat techbedrijven vooral rondom COVID gewoon als een malle zijn gaan investeren.
Ja.
En mensen zijn gaan aannemen. Voor mij is Google echt, ik probeer het snel even op te zoeken, maar ik heb de getallen niet bij de hand, maar honderdduizenden mensen erbij. Echt gewoon double-digit growth van je workforce. Want er moest heel veel geïnvesteerd worden in Google Workspace. Iedereen Google Meet gebruiken, weet ik niet wat allemaal. En belofte hier, belofte daar. En dan merk je toch dat dat je dan eenmaal, als je dat opgestart hebt en dat loopt een beetje, dan heb je ook wat minder mensen nodig, net wat jij zegt. En dat misschien ook de inkomsten wat tegenvallen en dat de economie wat tegenvalt. En dat iedereen natuurlijk in het begin in COVID werd er heel veel gespendeerd en heel veel uitgegeven. Mm-hmm. En op een gegeven moment ging dat ook wat omlaag. Mm-hmm. Dus het is, ze gaan wel heel... En dat is natuurlijk ook omdat dit soort bedrijven in de VS zitten. En daar gaan mensen wat losser om met contracten.
Zeker.
En gewoon arbeidsverbanden en zo. Dus die keuzes worden ook gewoon veel makkelijker gemaakt. Ja, we nemen nu gewoon even 10.000 extra mensen aan. Over een jaar op de schaal van Google dan. En als die over 2 jaar moeten we ontslaan, dan doen we dat dan
weer. So be it,
we hebben ze nu even nodig. En dat wordt dan blijkbaar, misschien zou je dat in Nederland eerder met freelancers oplossen. Of tijdelijk contracten. Maar ja, daar is gewoon... Ja. Nee, wordt niet op andere manier naar gekeken. Niet.
Er zijn volgens mij nog een paar redenen. De eerste is een beetje saai financieel-economisch. Maar de rente is omhoog geschoten de afgelopen jaren. Dus bedrijven kunnen...
Geld lenen was gratis ongeveer.
Ja, geld lenen was bijna gratis. En dat is het nu niet meer. Dus dan zie je dat ze de hand veel makkelijker op de knip houden. En dat geldt ook voor dit soort dingen. Dus overbodige... Ik wil niet zeggen dat die mensen overbodig zijn voor die bedrijven.
Overtallig.
Ja, precies. Mensen die er als een soort van luxe bij waren gekomen... die zijn dan wel sneller weg... En ten tweede, we merken het veel sneller op. Kijk, het is een beetje als een klas waar je dan wordt uitgestuurd. Dat gebeurt met veel bombarie. Maar als die leerlingen weer binnenkomen, dan is dat met veel minder bombarie. Hmm. En dat gebeurt met ontslagrondes ook zo. Dat is voor ons nieuws, wij schrijven dat.
Ja.
Worden er 5000 mensen aangenomen, dan schrijven wij dat niet. En die bedrijven communiceren dat ook niet zo. Dus het valt veel minder op.
Ja.
Dus nu zijn er, ja, weet ik wel, 12 op rij in een jaar. En dan denk je, jeetje, dit is wel echt een trend.
Nou, wij schrijven niet zozeer over 5000 mensen worden aangenomen, maar wel bedrijf investeert 50 miljoen in nog wat. En dat betekent vaak dat je mensen gaat aannemen.
Precies. Maar dat gevolg, dat staat er niet bij. Terwijl de hoeveelheid... Zeg maar, omdat je het gewoon kan invoelen. Dat er, als er duizenden mensen worden ontslagen. Die mensen zijn hun baan kwijt. Dat is gewoon...
Een drama.
Vaak heel vervelend. Ja, precies.
Nou, voor heel veel mensen een persoonlijk drama. Uiteindelijk is dat een van de inkomen om te kunnen eten en je huis te kunnen betalen. Is
exact.
Vrij belangrijk in die, wat heet het ding, Maslow-pyramide.
Ja.
Dus ja, dat is wel heftig.
En in Amerika betekent ook vaak zorgverzekering. Dus voor die mensen is het nog extra erg. Dus,
dan moet ik wel zeggen, dit soort grote bedrijven ook wel vaak netjes afscheid nemen. Door inderdaad nog een x-periode die zorgverzekering door te betalen. Dikke. Want volgens mij heeft Google net weer... miljarden uitgegeven door mensen te ontslaan.
Ja.
Want ik kreeg al die severance packages en dat soort dingen. En op lange termijn scheelt het je kosten. Maar kijk, in Nederland hebben mensen dan langer een tijdelijk contract. En dan kun je gewoon zeggen dat gaan we niet verlengen. En nou, als iemand een vast contract heeft, dan moet je vaak wel iets doen financieel gezien. Maar in de Verenigde Staten is het voor mij ook veel normaler om dit gewoon mensen meteen aan te nemen. En nou, je gaat eruit, hup, pakketje meegeven.
Ja.
En dan kost een ontslagronde ook korte termijn echt veel geld.
Ja.
Maar als je eenmaal over die hobbel heen bent, dan gaat hij natuurlijk wel geld schelen.
Ja. Trouwens, nog een kleine toevoeging aan die wat jij net zegt, Arno. Dat er dus nieuwe mensen worden aangenomen. En dan kun je natuurlijk ook, de mensen gaan er daaruit, komen er dan over het algemeen, gaan daar weer naar binnen. En zo is het in de game-industrie ook heel lang geweest. Je hebt heel lang gezien dat als mensen, gewoon ontwikkelaars van studio's, op social media actief waren, zeg van goh, dus net gehoord dat studio per dan gaat sluiten, weet je wel, jammer, goede teams, blablabla.
Stuur je cv op.
Dat er meteen daaronder inderdaad gewoon al recruiters bezig waren van andere grote studio's. Zeiden van joh, wij zijn nog op zoek naar designers of artists of whatever, kom een keer babbelen, weet je. En dit is wel grappig, wat ik zei, ik had het hier eens met Bastiaan Vroegrup over, ook journalist die natuurlijk voor DPG veel dingen doet. En die had met Rami gesproken, ik heb mijn achternaam even kwijt, Rami...
Ismael,
Rami Ismael, dankjewel. Ja, van vroeger Vlambeer. En die gaf tegen Bastiaan aan dat is één, want hij vertelt dit. Maar dat dus veel minder schijnt te gebeuren. Dat je inderdaad die explosie van mensen die zich melden bij ontslagen game developers, dat helemaal niet meer zo storm loopt. Sterker nog, dat soms gewoon niet gebeurt. Of gewoon dat het gewoon echt wel stiller is geworden. Ja, en dat vind ik een zorgwekkende ontwikkeling. Want uiteindelijk was het was natuurlijk enorm booming, de gameontwikkeling. Zeker ook dat je door alle tools die er nu zijn, kun je het ook prima thuis doen. En dat zorgt voor heel veel talent, heel veel aanwas. Maar je merkt nu toch dat doorstromen naar de wat grotere studio's met wat meer mogelijkheden. Dat lijkt, als ik hierop af moet gaan, lijkt dat toch wat lastiger te worden nu.
Ja, dit is echt iets nieuws wat je zegt. Ik wil dat aan je vragen. Is dit nou uniek of is dit gewoon een marktcyclus dat...
Ja, weet ik niet. Weet ik niet. Het is sowieso ook cyclisch. Want 2024 is qua grote releases een stuk rustiger dan andere jaren. Maar we hebben het nu ook over een categorie ontwikkelaars die niet bij quality assurance horen. Die gewoon vroeg in een project instappen en een hele stijl of wat dan ook meehelpen maken. En die dus gewoon vast bij een studio zouden willen werken. Dus dat daar nu mensen bij zitten die niet zomaar meer aan het werk komen, dat vind ik zorgwekkend. Dat is niet puur cyclisch. Ik denk wel dat op het moment dat we straks ergens 25, 26 hebben en er weer wat meer grote games, straks ook weer een nieuwe generatie console hardware krijgen, dat uiteindelijk dat ook wel weer aantrekt, dat grote partijen weer meer mensen nodig gaan hebben.
Dan is het wel cyclisch.
Ja, maar voor een deel, maar niet helemaal. En ja, ik weet niet. Ik vind het een gekke, rare situatie.
Ja. Groeit de gamemarkt überhaupt?
Als geheel?
Ja.
Dat deed het altijd wel.
Maar ja, dat dacht ik ook.
Ik weet niet, of, ik denk met 2023 dat dat nog steeds wel zo zou zijn.
Ik denk zeker als je natuurlijk mobile gaming erbij pakt, waar zo ja. moeilijk veel geld in omgaat nog steeds.
Ik denk inderdaad als geheel nog steeds wel. Maar ja, ik ben heel benieuwd of dat dit jaar niet een keertje, want volgens mij staat er niet een grote hardware release gepland. Relatief weinig grote software releases.
Switch 2 toch, dit jaar?
Staat hij voor dit jaar? Ik dacht hij voor volgend jaar.
Staat hij ja, maar, voor dit jaar? Maar
volgens geruchten.
Ik vraag me
staat
af.
Dus, als nou, je... Die staat dus nog niet gepland.
Nee.
Ik vraag me af als je kijkt naar hoeveel geld er omgezet wordt in de game-industrie. Of hardware-introducties daar nou echt.
Nee, maar kan wel een boost. Kan wel weer een boost geven. Ook ja. Als jij een nieuwe console koopt, koop je er vaak ook weer een paar games bij. Dus.
Nee, zeker. Maar als ik die cijfers van uitgevers af en toe voorbij zie komen. Dan ben ik altijd verbaasd over hoeveel geld er uit recurring income komt. De microtransactions, de pakjes, de. En dan dat zijn nog voor de meer grote console games. Als je dan kijkt naar mobile, hoeveel ze daar binnen harken. Ik heb bijna het idee dat daar tegenwoordig misschien wel het gros van het geld verdiend wordt.
Ja, maar het eerlijke antwoord op de vraag van Arne is dat ik te weinig zicht heb op die markt om zeker te zeggen of dat nu wel of niet groeit. Ik ga bijna uit van de facto wel, maar...
Ja. Hoe zit het bij tech eigenlijk? Want daar dus ook alle grote bedrijven, behalve Apple geloof ik, zijn mensen aan het ontslaan. Bij Apple kan dat ook wel, want die verdienen zoveel aan de App Store, waar we zo op terugkomen. is dat ook een beetje van hier eruit daar erin? Weten jullie dat?
Nee, ik heb wel het idee dat al die bedrijven gewoon de laatste jaren, zoals je dat in het Engels zegt, een hiring spree hadden. En gewoon heel veel mensen zeggen, nou, misschien ook echt wat, ik vind het een goede Arna die je net zegt, het geld was ook makkelijk aan te komen lange tijd. En daardoor kon je gewoon qua investeren. Ja, je was gek als je niet deed, zeg maar.
Precies.
En er moest ook gewoon veel gebeuren rondom COVID en de mensen die thuis gingen werken, mensen gingen op andere manieren dingen gebruiken. Ja. Dus voor zover ik weet, zijn er gewoon heel veel mensen aangenomen de laatste paar jaar. En kom je nu gewoon op een nieuw soort balans. Ja, we hebben gewoon te veel mensen rondlopen. Het is nu niet meer nodig. We gaan nu gewoon weer een beetje afschalen. Ja. Ik heb het idee dat dat wel de bulk is van waar die beweging vandaan komt. En als er dan weer de rentes omlaag gaan en er zijn weer grote vernieuwingen, dan gaan ze gewoon weer lekker veel mensen aannemen. En dan weer afschalen als de tijd erom vraagt.
Ja, inderdaad.
Alright, dan kwamen we gisteren micro-USB. Nee, vandaag micro-USB. Dan komen we bij gisteren micro-USB.
Ja. Ik wil het hebben over Neuralink.
Ja.
Dat is ook een bedrijf van Elon Musk.
Een van de vele.
Dit is het bedrijf wat beoogt om de brein-computer interface mogelijk te maken. Dus dingen besturen met je hersenen zonder dat je zelf fysiek iets hoeft te doen. Daar zijn ze al 8 jaar mee bezig. En nu wordt de eerste implantaat geplaatst bij een mens.
Is geplaatst, toch?
Is geplaatst, ja.
Als dat lukt, dan is die hele Apple Vision Pro ook super nuttig, inderdaad.
Projecteert rechtstreeks op je Netflix van binnenuit.
Maar het heeft een lange aanloop gehad. Het heeft ook veel tegenslag gehad, heb ik het idee. Ze hebben op apen geprobeerd wat ontzettend misging. Ik wil gewoon
wat ging er ontzettend mis bij de apen?
Ik weet niet meer precies. Weet jij dat nog, Daan?
Nee.
Ik heb wel het idee dat de vorige grote mijlpaal wel met apen was. Dat ze een aap een spelletje hebben laten spelen.
Ja.
Met banaantjes op een scherm of andere dingen.
Zeker.
Door eraan te denken.
Ik weet dat ze in 2020 of 2021 succesvol een varken ook iets geïnteresseerd hadden. Had ik het idee.
Okay,
dat ging goed, maar...
En ze hebben nu ook wel een beetje de ambitie aangepast. Want ze hadden het eerst echt over de brein-computer interface voor iedereen. En nu is hun eerste doel om het voor mensen met beperkingen die dus niet meer kunnen bewegen... om daar computeren mogelijk voor te maken. Omdat dat de manier is waarop ze zich met de buitenwereld kunnen verbinden.
Zijn nou computeren?
Computeren.
Ik vind dat zo'n mooi werkwoord. In de jaren 90 computeren gewoon heel vaak.
Dat is gewoon standaard. Mag ik even computeren? Dat zei het voor geen ouders. Mag ik even computeren?
Wat ga jij doen? Nou, ik ga even computeren.
Heb jij nog computeren gezegd vroeger?
Zeker.
Ja, okay, ja, hoor.
Sorry, even sijpen. Maar ik moest even computeren eren.
Maar ik wilde toch even vragen. Gewoon even rond de tafel. Computeren met alleen je brein. Te ja of te nee?
Onvermijdelijk.
Onvermijdelijk.
Of ik het nou wil of niet. Nou, laat ik zo zeggen. Dat hier onderzoek naar gedaan wordt. Mm-hmm. En dat daar dat is niet te stoppen. Of mensen dit uiteindelijk gaan willen. Laat ik het zo zeggen. Ik vind het goed dat dit gebeurt. Precies wat je zegt. Omdat je hiermee mensen die niet mobiel zijn. Of op een andere manier. Niet op een normale manier kunnen interacteren met een computer. Zou kunnen helpen. Ik zou het diep triest vinden. Als dit een commercieel product wordt. En de eerste golf mensen zijn... rijke Silicon Valley hippies die dit, weet je, als medisch apparaat zeg ik top. Ja. Dit als iets voor de mainstream, ik zit er niet op te wachten.
Nee, maar je vindt het wel onvermijdelijk?
dat hier research naar gedaan wordt.
Okay.
Dat is onvermijdelijk. En dan vooral zou wat mij betreft de toepassing moeten zijn om mensen hiermee te helpen.
Ja.
En niet een of ander nieuw hip gadget van te maken van 3.500 euro van we niet weten wat je ermee moet.
Ja. Oh, sorry. Wat denk jij Daan?
Ik sluit me aan bij Wout. Ik denk inderdaad, ik zou het zelf niet willen gebruiken, maar er zal vast onderzoek naar blijven gedaan worden. En inderdaad, voor mensen die zich niet kunnen uiten door een beperking of iets dergelijks, zal dit een flinke uitkomst zijn.
En het is heel invasief natuurlijk, omdat het ingebracht wordt. Er was een item voor mij bij het NOS-journaal erover. En dat is ook wat Nederlandse wetenschappers, neurowetenschappers geïnterviewd. En toen zag je ook, ik weet niet welke universiteit het was, maar daar deden ze ook onderzoek hiernaar. Maar dat was al met een soort pet. Een soort zwemkapje, zeg maar, zo'n douchekapje, maar dan met allemaal sensoren aan de buitenkant. En zeggen, ja, weet je, het is dan minder fijnmazig en het werkt anders, maar daar kun je ook dingen mee doen. Zou ik best wel lachen vinden als ze daar, zeg maar, voortgang mee krijgen en je kan er wat dingen mee doen. Prima, kun je het gewoon op en afzetten.
Ja.
Maar iets implanteren in mijn brein? No thanks.
Ja, en wat dan als er bukjes in zitten of het moet vervangen worden of weet ik veel, je wilt het upgraden?
Ja, dit is gewoon sci-fi film zit.
Ja.
Maar ik ben wel benieuwd hoe dit verder gaat. Want je hebt natuurlijk... Mensen zijn heel verschillend. Had je niet gedacht, hè? Maar dat is echt zo.
Oh, hè?
En ja, dat heb ik laatst ergens gelezen. Maar zeg maar het voorbeeld dat net aangehaald werd door een aap... en dan uitlezen dat hij aan een banaan denkt... en dan dus die banaan op een scherm projecteren. Mensen, er zijn mensen die zeg maar niet visueel iets voor zich kunnen zien. Als ik nu tegen jou zeg, doe je ogen dicht en zie je een banaan voor... Er zijn dus best wel mensen die dat dus niet kunnen... Dan ben ik heel benieuwd of dat dus... Stel dat we over 10, 20, 25, 30 jaar zitten... dat we inderdaad iets kunnen... waardoor we inderdaad onze gedachten kunnen projecteren. Dan ben ik heel benieuwd of dat gewoon per mens verschillend gaat zijn. Of jij wel of niet compatible bent voor het grafisch maken van jouw gedachten.
Maar mensen die dus niet grafisch kunnen denken... of zo van ingesteld, kunnen die kunnen wel aan iets denken. Toch? Als ik zeg denk aan een banaan in plaats van visualiseren een banaan...
Dan projecteer je het woord banaan.
Dan zien ze het woord banaan voor.
Lijkt me echt heel grappig.
En dat kun je ook afvangen.
Als het zo goed werkt, staat er ineens banaan.
Maar dat kun je ook afvangen.
Bij een ander staat er ineens een appel. Dat ik denk dat je denkt, huh?
Uiteindelijk moet je gewoon dat systeem gaan trainen. Van welke hersengolf hoort bij welke gedachte. Ja. En of het dan iemand iets visualiseert. Of juist of een andere manier eraan denkt.
Ja, maar je hebt ook mensen die dan bijvoorbeeld automatische koppeling hebben. Tussen kleuren en geuren en dat soort dingen. Weet je? Dat is zo wonderlijk. En als je, ik vraag me echt af of je dat ooit... zo kunt ontwikkelen dat je dat kunt uitlezen voor alle mensen. Ik weet niet.
Misschien moet je ze wel trainen. Dat je na een trainingssessie dan krijg je elke keer een woord op het scherm. Banaan. En dan moet je aan de banaan denken. Appel.
Mensen die aura's kunnen zien ook bijvoorbeeld. Daar moet je mee beginnen, want die zijn al gewoon gefine-tuned.
Maar weet je, want ze hebben dus nu een persconferentie op bij Neuralink. En voor mij was het echt de dag nadat ze het ding ingebracht hadden. Was meteen heet van de pers. Mm-hmm. En ze hebben daar nu bekendgemaakt, oké, we gaan dus om te beginnen voor medische doeleinden hier naar kijken.
Ja, klopt. Ja. En ja, ik denk, ze weten ook gewoon zelf niet hoe dit verder gaat, maar ze hebben duidelijk een doel aangepast. En wat jij zegt, het is heel makkelijk te accepteren dat mensen die niet op een andere manier een computer kunnen bedienen, dat die hiermee makkelijker een computer kunnen bedienen. Dat zeg maar een goed doel is om dit onderzoek te doen, dat is duidelijk. Maar ja, ze hebben er duidelijk ook moeite mee om uit te leggen waarom dit voor iedereen interessant zou zijn. Dus ja, ik ben net
zo
als je
veel parallellen.
Ja, hè? En ik laat ze gewoon allemaal liggen.
Ja, laat het toch maar eventjes liggen. We moeten nog even de highlights afmaken. Ik weet niet of we hem laten liggen, want ik zie dat Daan zijn highlight wel in de hoek zit.
Special computing.
Special computing.
Daar gaan we.
Nee, ik heb een tijdje terug een VR headset gekocht. Ik heb een Quest 3 gekocht. Oké. Mijn aankoopgeschiedenis is een beetje... Ik kocht een Quest 2 met Black Friday. Is goed genoeg, goedkoop. Dan begin ik. Toen hadden we hier op kantoor hadden we een Quest 3 liggen.
En jij vroeg aan mij... Hey, want ik had toen de Quest 3 net, die hadden waren net het AI vroeg aan mij... Hey, als je nu je de Quest 3 hebt gehad, hè, zou je dan nog voor dit bedrag een Quest 2 kopen of toch voor de volle met een Quest 3? En ik zei in volle overtuiging, nee, zeker een Quest 3. En volgens mij moest Heite toen heel hard lachen, want die zat ernaast en die zei, hij heeft net die Quest 2 gekocht. Ik zei,
ja, klopt.
Ik zei, oh.
Ja, en toen vroeg ik dus, mag ik hem even proberen? Toen dacht ik, het zal veel beter kan het niet zijn.
Niet handig.
Dus ik zet hem op en echt, ik dacht meteen, oké. Ja. Dus Quest 2 terug, Quest 3 nu binnen. Ik heb hem nu denk ik een maand of, twee of zo. En wat je vaak hoort met een VR-headset, hè, is je koopt hem. En in het begin is het heel leuk. En dan verdwijnt hij in de kast. En we zijn nu 2 maanden verder. En hij is nog niet in de kast verdwenen.
Wanneer heb je hem voor het laatst gebruikt?
Dit weekend. Wel.
En wat heb je gedaan?
Beat Saber. Dat is nu de use case. SB
wat ik zeg maar ook al op mijn Quest 1D.
Kijk, dat is wel een beetje het ding inderdaad. Hij is veel mooier en veel beter. Maar vooral inderdaad ook in de instellingen. Gewoon de pass-through en dat soort dingen. Maar op zich, als je dan simpele games gaat spelen. Ja, dan maakt het weer niet zo heel veel uit.
Nee, ja, die pass-through is duidelijk veel beter dan de Quest 2. Quest 2 was best wel wazig, zwart-wit. Dit is gewoon full color. Ook best wel weinig latency. Maar dan ga ik achter mijn computer zitten. Dan ga ik achter mijn computer zitten en dan kijk ik naar mijn scherm. En dan is het scherm is wit, heb ik light mode aan, dan zie ik de tekst niet. Dat contrast is gewoon niet goed genoeg, de dynamic range.
Dus dan denk ik, ik
kon mijn laptop wel lezen.
een Apple Vision Pro.
Ja,
nou ja.
Dat, scherm dat, in de vel zetten.
Ja, dat
eigenlijk. Hoe donker is de kamer om je heen? Want dat was bij mij. Want ik was natuurlijk in mijn woonkamer veel bezig toen met Assassin's Creed. En overdag kon ik over het algemeen mijn laptop wel lezen. Maar als het dan s'avonds een beetje schemerde, dan kon ik steeds minder goed mijn laptop lezen.
Door het dynamisch bereik tussen donker en licht te groot.
Ja, nou, mijn kamer is best helder dan wel. Ik heb gewoon de lampjes op volle helderheid. Maar ja, nee, ik heb zoiets van, ik gebruik voor Beat Saber. En dat doe ik gewoon af en toe. Denk,
en dat is ook heel leuk.
Dat is ontzettend leuk.
In retrospect had je toch de Quest 2 kunnen nemen.
Ja, achteraf wel. Ik merk ook gewoon dat de tracking van de controllers van de Quest 2 net wat beter is. Omdat als je echt goed wil Beat Saber, doe je je vingers een beetje over de controller heen. Dan kan je meer met je polsen. En er zitten lampjes voor de tracking.
Ja.
En in de Quest 2 zitten die in een soort halo, in een soort bolling eroverheen. En in de Quest 3 zitten die in de controller zelf geïntegreerd. Dus ga je vinger eroverheen. En dan verlies je soms af en toe tracking. Maar het werkt goed
genoeg. En dan mis jij net die ene slice van dat blokje in Beat Saber.
Ja,
en
dan ben ik gefrustreerd.
Ja. Ja, en dan gooi je die dingen tegen de muur.
Natuurlijk, dat is exact wat er gebeurt wekelijks.
Maar jij moet nu upgrade naar de Apple Vision Pro.
Ja, eigenlijk wel. Ja. Ja. Nee.
Die heeft geen Beat Saber.
Kijk, Apple wil het geen VR-headset noemen. Elke review die ik heb gelezen zegt, het is de beste VR-headset ooit gemaakt.
Maar het is een VR-headset.
Mm-hmm. Ja. En ik zou er absoluut geen $3500. Want ik weet zeker dat hij ook na een maand in de kast verdwijnt. En ik vind ook gewoon sommige van die designkeuzes, zoals die losse accu aan dat snoertje. Daar hadden jullie het vorige keer over.
Mm-hmm. Nee, die zit er niet. Ik heb allemaal foto's van het event gezien. Dus
geen kabeltje.
Is geen snoertje zichtbaar.
Nee, ik vind dat zo'n onzin. Want zo'n VR-headset is best wel zwaar aan de voorkant. En als ik dan een uurtje Beats heb, dan merk ik dat echt wel. Dus dan wil je eigenlijk een hoofdband met een ingebouwde accu voor wat contragewicht.
Wil je,
En dan denk ik, dan heb je een losse accu die dus niet in de voorkant zit.
Plak hem
op de achterkant van je hoofd. Want dan heb je contragewicht, dat is veel comfortabeler. En dan denk ik, nee, dat doen ze niet.
Third-party manufacturers maken ze attachments voor de achterkant in 3, 2, 1. Dit gaat natuurlijk gewoon komen.
Ja, ongetwijfeld.
Een clipje voor op de hoofdband waar je dan de accu-pack in vast maakt.
En wat ik heel grappig vond aan de reviews van de Apple Vision Pro is dat iedereen zegt, je moet echt kijken naar waar je scherm zit. Want in de hoekjes is het onscherp. En heb je die color finishing met die kleuringen. Mm-hmm. En dat heb je met de Quest 2 ook. En niet met de Quest 3. Dat is de grootste reden dat ik de Quest 2 niet zo goed vind. Die heeft nog van die Fresnel lenzen.
Ja.
En de Quest 3 heeft mooie pancake optics. En daar heb ik dus helemaal geen last meer van. Dan denk ik, dan is die Vision Pro, wat is het, 6 keer duurder
of
zo?
Jij moet gewoon even wat betere games voor dat ding gaan fixen.
Ik speel Half-Life Alyx, maar weet je wat daar een beetje ding
van
is?
Die was prima op de Quest 2.
Ja,
maar die is wel dan weer toffer, denk ik, op de Quest 2.
Dat is ontzettend tof. Alleen het probleem is een beetje, ik ben een enorme scheiter met horror games. Ik ben nu dus bij Act 7 met Jeff.
Ja.
Ik heb aan mijn vrienden gevraagd van, hey, wil je een keertje met mijn Discord, terwijl ik dat level speel, want ik doe dat niet meer eentje. Dat is zo isolerend.
Ik heb gewoon letterlijk iemand nodig die je hand vasthoudt.
Ja, eigenlijk wel. Ja. Ik wil niet te veel spoilen voor de luisteraars.
Sorry Daan, het is niet echt.
Ik had mezelf echt moeten filmen, maar dan stond ik daar midden in mijn woonkamer een soort te sluipen op mijn tenen. Ja. Zo, en dan het hoekje om bijna je adem inhouden. En dan zat mevrouw te weten kijken of iets anders van, wat
is hier
ben
aan
jij aan het doen? Ja. En denk, het is heel spannend.
Ik geloof niet dat jouw vrouw er nog steeds op die manier naar kijkt. Die is dat niet zo lang uitgecheckt.
Grote deel van de tijd. Hoor,
ja, maar dus TLDR, ik heb een VR-headset gekocht. Ik vind het nog steeds heel leuk. Maar ik ben de gemiddelde VR-user die het gewoon na een maand wel.
Ik wilde nog een VR-game aanraden die afgelopen jaar heel veel prijzen heeft gewonnen voor beste VR-game van het jaar. Maar die valt niet echt in jouw straatje, ben ik bang.
Nee?
De Resident Evil VR-versie.
Oh ja, nee hoor. Nee, dankjewel. Die sla ik
die
is
heel veel mensen uitgeroepen de beste VR-game van vorig jaar.
Ik wil Assassin's Creed Nexus spelen.
Die is zeker ook tof.
Ja, en ik heb Asgard's Wrath. Die staat bij de Quest 3. Die schijnt ook heel tof te zijn.
Maar nu we het toch over de Vision Pro hadden. Dit viel me ontzettend op aan, zeg maar, aan de reviews. Dit is volgens Apple, en daar zijn ze vrij helder over, een soort van tussenstap tussen augmented reality op een iPad, wat gewoon niks is, en een daadwerkelijke bril waarop je augmented reality hebt. Dus mijn veronderstelling was, dat ding is gericht op augmented reality.
Ja.
Nee, en dat is
special
niet waar.
Computing.
Maakt
hoe
niet
vaak
uit.
Moet ik dat nog?
Maar het, dan denk je van het Apple richt het erop dat je de echte wereld en de virtuele wereld kan mixen.
Ja, nee. Maar zo maar zo waren die promofilmpjes ook. Toen dat ding werd aangekondigd, had je de hele tijd een woonkamer met een open living kitchen of weet ik het wat. Ja. En dan waren ze gewoon bezig daar en sliepen rond. En je was bezig en je keek door je bril naar je kinderen die daar bezig waren. Het werd heel erg gepresenteerd als één geheel. Maar uiteindelijk is het gewoon een bril die je op je hoofd zet en die je afsluit van de rest van de wereld.
Nou, op zich heb je die pass-through wel. Dus je kan wel nog steeds je kinderen zien zitten. Alleen, het is compleet gescheiden. Dus je ziet een iPad-app voor je in de lucht zweven.
Ja.
Maar het idee natuurlijk van AR is dat je naar een object kijkt en dat daar naast dan een venstertje verschijnt met, weet je, het interacteert met elkaar.
Ja.
En dingen worden in de ruimte geplaatst, 3D-objecten. En als je dan draait, dan blijven ze daar staan. Maar het is nu gewoon, je kijkt via pass-through naar de wereld om je heen. Mm-hmm. En daartussen is een laag waar je gewoon iPad-apps op kan openen.
Ja.
En dat zijn twee hele gescheiden dingen.
Ja.
Nee, dat viel mij ook op inderdaad. En vooral gewoon wat ik ook even snel scannend al die reviews haal. Hey, Apple heeft er een handje van om als zij iets doen, te doen alsof ze het wiel opnieuw hebben uitgevonden.
Zeker.
En dat proberen ze hier ook.
Geef het ze, want ze hebben het wiel geregeld opnieuw uitgevonden.
Precies, en dat proberen ze hier ook. Maar wat je wel, de afdrong van veel van die reviews is, ook Apple heeft gewoon op dit moment nog te dealen met allerlei natuurkundige beperkingen met lenzen, met displays, met camera kwaliteit. En ze hebben heel veel van die fundamentele problemen of hindernissen ook nog niet opgelost. Dus ja, het is misschien al met al een betere uitvoering van het concept dan een Quest 3.
En maar ook 7 keer zo duur.
Precies, dus dat mag je ook wel verwachten. Maar dingen als inderdaad, je krijgt een enorme afdruk op je voorhoofd. Ja, hij wordt warm, hij is zwaar. Je hebt fringing aan de hoeken van de lenzen. Je hebt chromatische aberraties. Je hebt color. Al dat soort dingen waarvan je misschien dan denkt, ja, maar Apple gaat het nu doen. Dus dat soort dingen worden weggepoetst.
Mm-hmm.
Ondanks al het geld wat ze erin hebben gepompt, lukt ook hen dat niet.
Ja.
Wat mij aan de ene kant doet denken, oh, Apple is ook een soort sterfelijk. Hè? Dus ook wel, en voor misschien dat het voor een Meta ook wel fijn is. Nou, oh ja, weet je, het is niet dat we omvergevals worden. Maar als in een apparaat van €3500 met 10 jaar R&D en de budgetten van Apple, dat ze tegen diezelfde dingen aanlopen, gaan we er dan komen, denk ik dan ook wel.
Ja.
Of moet er niet echt zo'n fundamentele breakthrough komen in bepaalde soorten hardware, dat we het over een hele andere boeg gooien, dat we niet meer met schermen en camera's werken.
Nou, het zou me niet verbazen als er op een gegeven moment wel weer een soort pauze komt. We hebben natuurlijk eind jaren 90, begin zero's, was er eventjes de VR-bril. Dat was de techbeurs en dat soort dingen had je dat toen. Daarna compleet verdwenen en 20 jaar later, nou iets sneller, maar 15 jaar later kwam toen Oculus en kreeg het weer een nieuwe impuls. En, en die golf rijden we nu. Het zou mij niet per se verbazen als deze golf een beetje op zijn einde komt, dat er dan eerst een luwte komt voordat we dan weer een nieuwe doorherstart zien, zeg maar.
Ja, want de vraag is dus, wat ik naar aanleiding hiervan heb, is de toekomst van VR of AR, is dat een bril met hele hoge resolutieschermpjes, lensjes en een set camera's om dit allemaal te doen? Of moet je toch gaan denken richting light fields en hoe een HoloLens werkte met echt glas waar je iets op projecteert om AR te doen?
Ja.
Ik heb de Vision Pro niet op mijn hoofd gehad, maar ik neig naar dat laatste. Als je echt naar een ervaring wil, even helemaal terug naar de Google Glass tijd. Je hebt gewoon complete field of view. Je ziet de hele wereld om je heen en daar overheen wordt informatie geprojecteerd.
Mm-hmm.
Ja, dan weet ik niet of we met schermen, lenzen en camera's daar gaan komen.
Ja, dat denk ik ook. Ik geloof, dat ben ik dan met Apple wel eens. Ik geloof wel in het concept van augmented reality op de lange termijn. Zeg maar, het feit dat je het beeld neemt uit de echte wereld, daar digitale informatie aan toevoegt om het te verrijken, is een heel krachtig ding.
Ik wil het.
Ik wil het. Ja, hier hebben we het al jaren en jaren en jaren over. En het punt is, de technologie is er niet en die is ook niet dichtbij. Over 10 jaar lopen we nog steeds tegen dezelfde problemen aan, namelijk je wil dat dit in een soort van bril zit. Of contactlenzen, whatever. Maar en daarvoor moet het zo klein en zo goed zijn. Dat is momenteel gewoon niet mogelijk. En voorlopig niet mogelijk. Dus ja, dit is
Google Glass was een ding.
Ja, Google Glass. Ja, maar dat was niet augmented reality in de zin van dat interacteren met de echte wereld. Dat was gewoon, je projecteert het over de wereld heen.
Ja,
en dat is het. En dat kan deze Vision Pro ook, maar dan met camera's en geavanceerder. Maar het idee is dan ongeveer hetzelfde. Alleen de Google Glass was echt wel bedoeld om het openbaar te dragen en deze niet. Dus dat is dan nog steeds een verschil. Maar ja, ik denk uiteindelijk gaat dit moeten kunnen en is dit echt wel een goede manier om informatie toe te voegen aan de wereld. Maar
daarom zit ook elke sci-fi film hiermee vol.
Ja.
En kan iedereen dit en ziet iedereen dingen allemaal geprojecteerd worden. Ja. Dus we snappen het concept allemaal.
Ja.
En we snappen allemaal wat het worden is. Alleen we hebben de technologie nog niet.
Dit is Minority Report, toch? Willen we nog steeds naartoe?
Ja.
Zeker.
Dit is de Virtual Boy van de jaren 20.
kennen jullie die meme / dat gifje van Ron Paul, die dan zo met zijn handen zo doet? En staat er It's Happening?
Ja.
Hm? Oh, what is happening?
Ik ken ook een plaatje van jou met My Body is Ready.
Ze zijn allemaal van toepassing. Ik heb morgen een afspraak met de glasvezelmonteur.
Nice.
Hebben het hier al, zolang we deze podcast maken, en het is nu aflevering 306, hebben we het hier al over.
Oh, bij jou thuis of bij hem thuis?
Bij mij thuis.
Ja, nee, ik wil zeggen dat ik zag hier nog een loophole in. Maar.
Nee, vorige week belde bij ons in het appartementencomplex iemand aan. Ik was niet thuis, maar ik hoorde het van de buurvrouw. Ja, ze gaan hier iets met glasvezel doen en willen iemand van de VVE spreken. Nou, zit ik toevallig bij ons in de VVE. Dus ik heb gebeld.
Iedereen zit in de VVE, maar...
Nee, het bestuur van de VVE, sorry. Okay, yeah. En ze, toen zei die vent, ja, we komen bij jullie in de wijk... ja, als jullie dat willen, glasvezel aansluiten. Dat is natuurlijk het netwerk leggen is totaal kosteloos. We gaan het gewoon aansluiten tot aan je meterkast. En dan moet je zelf maar kijken of je daar een signaal op wil hebben... of je een provider belt, zeg maar. We willen graag langskomen, want het is een appartementencomplex. Dus we moeten wat graafwerken. Het moet ergens de interne meterkast inkomen. En we moeten even kijken hoe dat dan allemaal moet gaan werken. Dan maken wij een rapportje, dan... krijg je een soort plan van ons, dit is wat het inhoudt. Mogen wij die werkzaamheden uitvoeren?
Dan zeggen jullie ja en dan...
Gaan ze dat doen?
Ja.
En dan moet ik waarschijnlijk lang wachten en dat soort dingen. Dus morgen komt hij kijken naar wat er allemaal nodig is... om het signaal het pand in te krijgen. En dan zeg ik van ja, oké, maar ik hoor dan verhaal... dat je dan 3 jaar zit te wachten op je aansluiting. Ik zeg, verwacht je dat ik dan dit jaar nog glasvezel heb? Ja, nee, makkelijk.
Okay. Dus
ze zetten er tempo. Ach, ja, ik zie hier heel bedenkelijk kijken. Maar
nou, ik weet dat in mijn, oude flat in Amsterdam... zijn ze er ook mee bezig. Volgens mij is vorig jaar... in 2023 bedoel ik dan... Nee, volgens mij eind 2022 is het volgens mij erin gebracht... en ze hebben het nog niet.
Ja, ik ga daar ook... not getting my hopes up. Behalve dat het eraan komt. Mm-hmm. Dus ik ga die meneer morgen ontvangen. Die krijgt een heel lekker kopje koffie van me... en die mag helemaal zijn ding gaan doen. Maar ik zat weer te kijken naar toevallig... naar mijn rekeningafschrift van waar gaat elke maand het geld heen. En toen zag ik weer... Oh, wat betaalde ik 2 jaar geleden voor Ziggo? Wat betaal ik nu?
Mm-hmm.
En ik heb alleen maar internet... Mm-hmm. En toen dacht ik weer, oh, ik wil hier weg. Dus zoals collega Erik dat vaak zegt hier, ik heb een grote blij.
Ja.
Ik heb er voor de rest ook niet zoveel over te melden, want er is nog niet zoveel gebeurd. Maar het gaat er dan toch echt aankomen. Ik moet wel zeggen, ik liep laatst een rondje, want ik woon in Haarlem, door de binnenstad. En de hoeveelheid oranje kabeltjes die bij mensen bij de voorste stoeptegel net bij een voordeur naar buiten kwam springen, zeg maar, was echt... heel hoog. Dus volgens mij zijn ze in groot tempo...
druk bezig.
Voor mij zijn zowel Odido als KPN daar een soort strijd aan, aan het aangaan... om te kijken wie welke wijk zo snel mogelijk kan verglazen.
En hopelijk kunnen we je snel verwelkomen in de moderne wereld.
Mm. Het zou toch wat zijn, jongens. En waarschijnlijk heb je het en denk je... Ja.
Dat, zodra het aangelegd en operationeel is... gaan jij en je vrouw binnen een half jaar besluiten om te verhuizen.
Ook prima. Dan
zo,
is het...
zo gaan die dingen.
Maar dan is dit wel goed voor de verkoop.
Zeker.
Prachtig appartement in Haarlem met glasvezel.
Met glasvezel.
Ja. Overigens, grote blij kan Erik natuurlijk niet claimen.
Nee.
Het is gewoon een eigendom van Gathering of Tweakers.
Dat is zeker waar.
Ronald Goedemond. Het is gewoon een sketch van...
ja, maar het is vooral van Gathering of Tweakers. Het grote blij topic bestaat al sinds...
98.
Ik wil niet zeggen 98,
maar dat zou ik wel zeggen.
Zou me niet verbazen.
Grote blij voor hem opgericht.
Ja. Ik ken het van die sketch met die meneer die zo graag wil toeteren in zijn auto. Daar komt het vandaan volgens mij uit. Ken je die sketch?
Ja, natuurlijk ken ik die sketch. Negatief toeter.
Ja, is je grote blij.
Maar je hebt ook het grote blij topic. En ik denk dat het ouder is dan die sketch.
Jij denkt dat Ronald Goedemond om Tweakers zit onder een kloontje.
Dat sowieso.
En daar
dat
gezien
sowieso.
Heeft.
Ja, dat
en
sowieso.
Toen die sketch bedacht heeft. Oké.
Ik kies ervoor om deze...
Ja, maar dit is de waarheid.
Mm.
Ja,
deze uitleg
als waarheid aan te nemen.
Check. Alright, de DMA. Die gaat volgende maand in. Toch, Daan?
Ja.
En dan heb ik...
Daan, bepaal even.
Toch, ben je het mee eens? En ik kon ze altijd uit elkaar halen. En toen heeft iemand die op de redactie heeft gezegd... Ja, moet je nadenken. DMA.
Market.
De M.
McDonald's, nee.
Monopoly. Dus diegene met de M is tegen de monopolies.
Ja.
Dus zo onthoudt het tegenwoordig. Maar dat werkt ook nog.
Het woord market zelf, markten, dat is toch ook niet moeilijk?
Ja, maar die hebben ook nog DS aan. Dat heeft ook services. Wel een beetje wat...
Ja.
Ja.
Ik vind... Ja,
ik voor mij helpt dit door dat emmetje als monopolie.
Ik heb het bruggetje, volgens mij heeft Arnold het bruggetje ook al een keer in de podcast uitgelegd.
In de podcast uitgelegd, zeker.
Ja, dus ik kom er bekend voor. Maar ik merkte dat ik op een gegeven moment het woord markets makkelijker te onthouden dan het woord monopolie. Want dan dacht ik, monopolie, wat nou weer monopolie? En ik,
het gaat helemaal niet over de Kalverstraat. Daar heb je het over.
En bij DSA staat voor Stratego. Het is allemaal heel...
Ik dacht dat je ging zeggen saté-saus. Nu ben ik helemaal aan, Digital saté-saus act.
Dat is niet een spel wat ik speel. De DMA, dus eventjes in het kort. De DMA is die wetgeving die ervoor moet zorgen dat er meer competitie, meer concurrentie binnen bepaalde markten komt.
Klopt.
Ja. En wat gaat er volgende maand van kracht, waardoor Apple, nou, we zijn aan het begin al eventjes, gewoon eigenlijk als een soort boos kind nu met zijn vuisten op tafel aan slaan. Want dat gebeurt volgens mij een beetje, toch?
Ja, basically. Ja, inderdaad, de EU die heeft ooit geconstateerd dat grote techbedrijven veel te veel macht hebben. En die hebben toen 6 bedrijven aangewezen, waaronder Apple. Van jullie hebben te veel macht, jullie moeten voldoen aan de DMA. Dus jullie moeten jullie appwinkels openstellen. Jullie moeten browserkeuze mogelijk maken. Jullie moeten standaard apps kunnen laten verwijderen. Jullie moeten een beetje lief doen. Een beetje meer de concurrentie toelaten op jullie platforms. En dat gaat, ik weet de exacte datum niet, begin maart eindelijk gebeuren.
Dus er komt een nieuwe iOS-versie.
Ja.
Laten we even afgaan. Je moet app stores toestaan.
Ja. Dus dat gaat Apple doen vanaf iOS 17.4. Die ergens
dus
in
nu
maart.
Is er de App Store, de enige echte.
Mm-hmm.
Nou weten we natuurlijk, hebben we ook al in het verleden over gehad, bijvoorbeeld Epic een rechtszaak had aangespannen. Dan zei hij, wij willen onze Epic Game Store erop krijgen. Dus de Epic Game Store komt ergens in maart, of in ieder geval, dan wordt het mogelijk om die op de iPhone te draaien.
Ja, zeker. Epic heeft het al aangekondigd. Ergens dit jaar komen ze met een App Store voor iOS en komt Fortnite ook weer terug naar iOS.
En dat staat helemaal los van Apple. Die heeft daar niks over te zeggen en niks mee te maken? Vraagteken.
Apple controleert nog steeds alle apps die uitkomen op iOS, geloof ik. Op virussen, dat soort dingen. Je krijgt dan een install key.
Ja.
Dus
Apple controleert. Kijk, jij zei net als een soort boos kind. En dit is de vergelijking die ik in mijn intro van artikel van komende week ook maak. Maar ik kan hem hier alvast vertellen. Namelijk het kind wat je een bedtijd meegeeft. En dan zeg je mag nog lezen tot aan 8:30 in je bed. En dan kom je boven en dan zit het kind te lezen aan het bureau. En dan zeg je nee, maar je mag helemaal niet lezen in je kamer überhaupt. En dan kom je de volgende dag boven en dan zit hij te lezen op de badkamer, in de badkamer. En dan zeg je ja, je mag gewoon überhaupt niet lezen. En dan verzint het kind weer iets anders. Zeg maar, dit is wat Apple doet.
Oh ja.
Dus elke keer proberen om te voldoen.
Ik heb een Engelse term gehoord hiervoor die ik heel lekker vind.
Ja.
En dat heet malicious compliance, kom ik tegen. Dus ze doen conformeren zich aan wat moet, maar wel op een... Je bent eigenlijk aan het tegenwerken terwijl je meewerkt.
Ja, dat gaat niet van harte.
Precies. Ze conformeren, maar zonder de intentie om te conformeren.
Ja, klopt. En ja, dus je mag een andere app store maken, maar Apple moet goedkeuren dat jij die app store hebt gemaakt. Ja. Vervolgens moeten gebruikers die downloaden vanaf jouw site. En dat kan alleen vanaf jouw site. Dus het staat niet in de App Store zelf. Dus hoe weet je dan dat die App Store bestaat als die niet op je telefoon staat? Geen idee. Maar je hebt geen manier om dat te promoten in de App Store of op een andere manier. Dus je komt niet automatisch bij iOS-gebruikers. Vervolgens inderdaad, elke app heeft een install key nodig. Die moet dus komen van Apple. Apple keurt elke app nog steeds. Inderdaad, op virus en malware, maar ze mogen zelf weten waar ze precies op controleren. Dus wie weet, mag dan echt alles? Geen idee.
Want nu mag je bijvoorbeeld geen gok-apps op iOS uitbrengen. Mag een alternatieve app store dan wel zeggen, bij ons mag je gok-apps uploaden? Of mag Apple dan nog steeds zeggen, wij keuren deze af?
Ja, daar heb ik dus niet echt een idee van. Hoe dat in de praktijk, waar die grens gaat liggen. Want als je een virus meelevert, dan snap ik dat Apple mag zeggen, ja, dit staan wij niet toe op iPhones, want we willen geen virussen. Maar gok-apps is net iets anders.
Hoezo mogen die niet op iOS? Ik heb letterlijk gok-apps op mijn iOS. Waarom zou dat niet mogen? Het staan gewoon in een App Store.
Welke gok-apps? Ik was...
Badcity.nl? Badcity.nl?
Dat soort dingen, ja.
Dat is toch ook een gok-app? Dat is letterlijk
dat lijkt me wel een gok-app.
Ik was in de veronderstelling dat naast porno en dat soort... Je hebt een hele lijst met categorieën. Voor mij crypto dingen...
Crypto mag ook niet.
Het zit ook allemaal beperkt.
Geen idee, maar de wet in Nederland is vorig jaar aangepast, waardoor dus een aantal legale gokbedrijven zijn. Vroeger mocht het sowieso niet. Vroeger mocht überhaupt online gokken in Nederland helemaal niet.
Ja,
nou, dat mag tegenwoordig wel. Ze zijn wel continu bezig met die wet, want het schijnt allemaal averechtse effecten te hebben op dit moment.
Maar als je gokken toestaat, dan gaan mensen gokken. Ja, dat is echt heel raar.
Wie had dat gedacht?
Of kun je als voorbeeld ook porno pakken?
Porno, wat
ook misschien een beter voorbeeld.
Maar dat is dus niet helemaal duidelijk of ze dat dan...
Nee.
Want dan is er dus geen alternatief. Als dat zo zou zijn, dan is er geen alternatieve app store. Als Apple uiteindelijk het laatste woord heeft over wat wel en niet mag.
Maar het belangrijkste is dus dat Apple toestaat welke app stores mogen. En die dus ook kan verbieden. Dus Tim Sweeney van Epic zei ook gelijk, dit is een beetje gek. Iedereen mag een app store maken, zolang het van Apple mag. Dus ze behouden de volledige controle. Dus is het dan voldoen aan de DMA?
Ja.
Of ben je nog steeds de poortwachter, wat je in feite dan wel bent?
Wat ik een rare vind, jij geeft net aan, hoe weet je dan dat die extra store er is?
Mm-hmm.
En ik vind het raar, want op het moment dat ik een kale Windows installeer en ik ga voor het eerst keer internetten, dan vertelt Windows mij netjes, hey, je gaat internetten, dat moet je natuurlijk doen via Edge, want alle coole mensen in de wereld doen het via Edge, maar... Als je dat nou niet wil, kun je ook eventueel deze of deze of deze of deze kiezen.
Het browserkeuzescherm.
En ik vind het heel raar dat er op dit vlak dan dus kennelijk andere regels gelden. Dat als jij dus een kale iOS zou opstaan, dan zou ik verwachten als deze regels dus gaan gelden. Dat als ik begin met dingen instellen, dat hij zegt van joh, je zit nu in onze eigen app store en blijf daar lekker. Want dat is allemaal fijn en prima en gewoon, je hebt helemaal niks anders nodig. Maar we willen je er toch even op wijzen dat je ook deze en deze en deze app stores hebt.
Ja.
Dat zou ik.
Dat zou wel logisch
als
zijn.
Als Windows het op die manier moet doen, waarom zou Apple het dan op een veel.
Windows doet het ook niet op die manier in de store. Wel met browsers, inderdaad. En dat is precies wat Apple ook gaat doen. Dus op het moment dat je voor de Safari opstaat, dan zegt hij: Safari, dat is de beste browser. Maar je kan ook een andere installeren.
Ja, nee, maar ik zou het dus ook voor eigenlijk alle software dingen die zij bieden. Ja, maar dan zou ik verwachten dat ze hetzelfde doen.
Ja.
Nou, ik zou verwachten dat de EU dat in de wetgeving had opgenomen, want anders doet Apple het niet. Maar dat is dus een soort maas in de wet, dat ze wel zeggen dat je een browserkeuzescherm moet doen.
Ja.
Maar ze hebben nergens verplicht dat je een alternatieve App Store keuzescherm moet doen.
Nee, klopt. Nee.
En zolang dat niet in de wet staat, gaat niemand dat ook doen.
Nee. Ja.
Maar er was ook nog iets geks volgens mij met de betalingen hier. En, want de hele reden dat Epic niet, en Spotify en dat soort dingen, niet per se alles via de App Store willen laten lopen. Dat Apple gewoon zegt, kom maar hier met 30% van je inkomsten.
Ja.
En je zou denken, nou, maar als je dan dus je eigen App Store hebt, 100% van de centen gaan naar Bassie. Of wie in dit geval ook Bassie is.
Ja.
Dat zou je denken.
Dat zou ik denken.
Nee, er komen sowieso nieuwe voorwaarden voor ontwikkelaars in de App Store, in de EU, die optioneel zijn overigens, als je de App Store blijft gebruiken. Maar ik geloof dat ook voor alternatieve App Stores introduceert Apple een nieuwe core technology fee. Dat is 50 cent per eerste app installatie per jaar.
Ik dacht ook per update.
Ook per update?
Ja.
Oké, okay. Oh, dat zou kunnen.
Daarom is het zo duur. Want updates gaan automatisch. Dus stel je voor, je bent Netflix. En je hebt 100 miljoen gebruikers op iOS, ik zeg maar wat. Daarvan starten misschien 50 miljoen starten die app een keertje op in een jaar. Mm. De rest staat het gewoon ergens diep verborgen in een menu. En ze komen er niet, maar ze hebben het wel. Dan betaal je nog steeds die 50 cent op het moment dat je je app aan het updaten bent.
Sure.
Ja, dat is echt gek. En dat is, als je het optelt, best wel veel. Want dat is dan 50 miljoen euro in een jaar voor 100 miljoen gebruikers. Ja, dat is gewoon veel geld.
Maar even tussendoor. Dit is toch totaal niet wat de EU met de DMA bedoeld heeft.
Nee, niet. Zeker niet.
En
dit is malicious compliance, wat je zei.
En is er al iets, heeft mensen binnen de EU of zijn er al uitspraken gedaan? Is er al een standpunt ingenomen van, hey jongens, dit is niet, zijn er dingen aangeklaagd of?
Ik geloof dat Thierry Breton, dat is de eurocommissaris van de interne markt, die heeft al gezegd van, we gaan dit onderzoeken en als wij vinden dat ze niet voldoen, dan kunnen jullie strenge actie verwachten. Nou, zegt
dan krijgen ze
Brussel dat. Dus inderdaad, dan krijgen ze misschien een streng verwoorde brief. Nee, ik geloof wel dat er boetes op staan op niet naleven van de DMA van 10% van de jaaromzet of zo. Zoiets.
En in Apples geval is dat best wel geld.
Veel geld.
Oh ja, zeker. En dat is ook wereldwijde jaaromzet. Dat is niet EU.
Je kunt er alle belastingen omlaag dankzij Apple.
Oh. Maar Apple moet natuurlijk ook heel duidelijk een afweging gemaakt hebben. Want hoe ver gaan we al... Hè? Die weten ook, dit is een soort dans. En zij openen nu de dans hiermee en zeggen, okay, dit is onze eerste stap en dan komt er iets op terug.
Ja,
en
wat je natuurlijk ook nog hebt, wet zijn natuurlijk vaak interpretabel. En zolang jij geloofwaardig en inzichtelijk kunt maken dat je naar eer en geweten de wet op X manier hebt geïnterpreteerd, dan kan de rechter daarna wel zeggen, nee, dat heb je verkeerd gedaan. Maar als je hard kunt maken dat het ja, dat jouw interpretatie niet kwaadwillend of ontwijkt, dan kom je daar in principe tussen aangestekens mee weg. Dan zal je een gerechtelijke orde krijgen dat je het moet veranderen. Ja. Maar ja, zolang zij leggen natuurlijk de wetten uit in hun voordeel. Zeker. Dat is natuurlijk niet gek. En het is aan de rechterlijke macht om te zorgen dat het gaat op de manier zoals de wet bedoeld is.
Ja, het is net de Formule 1, weet je wel. Dan heb je soms van die auto's die zo'n trucje hebben. De DAS van Mercedes 2020. Het mag misschien, maar het is against the spirit of the regulation.
Ja, en dan wordt de regulation aangepast.
Ja, precies. En dan moet dat het team, oké, dan halen we het weg volgend jaar, weet ik het wat. Dat zal ook zo gaan, denk ik.
Oké, maar dus het App Store verhaal, daar zit een luchtje aan. Er komt een browserkeuzescherm en dat lijkt een heel stuk meer recht toe recht aan. Ja. Jij koopt een nieuwe iPhone, gebruikt Safari of je start hem de eerste keer op. En als ik het wel heb, dan krijg je dus gewoon een aanbod, een pop-up van er bestaat ook Chrome. Ja. Er bestaat ook Firefox.
Ja, en dat zijn niet alleen... Want Chrome en Firefox zijn er al op iOS, die kan je installeren. Maar dat zijn nu WebKit-browsers op iOS. Dus ze gebruiken gewoon dezelfde browser-engine.
Het zijn eigenlijk skins rondom Safari.
Ja, eigenlijk wel. Met de mogelijkheid om gewoon, weet ik veel, je bookmarks te synken en zo. Dus dat is best handig, maar nog niet de volledige browser. Dat komt nu wel. Gewoon de volledige browser-engine. Dus in theorie, als ze dat willen, zouden ze plugins kunnen inbouwen. Dat kan nu helemaal niet. En dat kan dan wel...
Competitie.
Dus de plugins voor Chrome bedoel je dan?
Ik denk niet dat Chrome dat doet, want op Android is dat ook niet. Firefox heeft dat wel. Okay. Ik denk dat die dat wellicht...
Wat zou iemand die nu dus dan die Safari skin van Chrome gebruikt op iOS daadwerkelijk merken als je de echte volledige versie van Chrome zou hebben dan? Wat verandert daarbij?
Alles wat je met plugins normaal gesproken doet.
Maar als er dus geen plugins worden gebruikt op mobiele platformen.
Nou ja, dan krijg je nu dus competitie op de onderliggende technologie van een browser. Ja. Dus Safari staat niet bekend als een browser die nieuwe webstandaarden als eerste ondersteunt. Precies. Chrome, wat is dat tegenwoordig? Het is niet WebKit, het is Blink. Is dat
of V8, nee.
Nou, dat is de JavaScript engine voor mij. In ieder geval, de rendering engine van Chrome, die zijn wel vaak, die loopt misschien iets te hard op de troepen vooruit met allemaal halve standaarden. Maar daar krijgen ze nu zelf weer controle over. En bij Firefox ook, die hun eigen rendering engine maakt. Ja. Dus je krijgt daadwerkelijk de competitie die je op de desktop hebt, krijg je nu ook op mobiel. En
volledig werkende webapps op iOS, dat kan nu gewoon. Dat kon niet, omdat Apple het niet toestond. En met die, want het is dus niet alleen de browser engine in de browser, maar ook je kan dus webapps installeren. Ook andere apps die kunnen die browser engine aanroepen en gebruiken. Dus... weet je, er komt gewoon echt concurrentie op browsergebied op iOS. En dat is iets wat we in die 16 jaar iPhone, die toch ooit werd geïntroduceerd als een web een browsingapparaat, is er nog nooit geweest.
Ik vraag het dan wel af, hè. Ja. Ik bedoel, op de desktop en op Android is Chrome of Chromium echt de dominante speler. Heer, de laatste bastion is Safari. Ja. Want Firefox is niet zo groot. Heeft het niet als neveneffect dat gewoon Chrome dan... echt de hele markt plat walst.
Ja, maar wat denk ik de EU erop zou zeggen is... als dat uiteindelijk de keus van de consument is... als ze de keus hebben en ze kiezen voor Chrome... dan mag Chrome prima de grootste zijn. Alleen...
Hoe werkt dat nu in de stad? Even tussen, want ik gebruik dus inderdaad op iOS Chrome... maar dat is dus...
Dat is WebKit.
Telt dat, zeg je?
Dat is WebKit inderdaad.
Dat telt voor de algehele statistieken dan als Safari?
Nee.
Nee.
Ah, oké. Okay.
Je ziet wel dat het
dus inderdaad meer de engine, de onderliggende...
Nee, dat snap ik. Omdat jij nu zegt dat heel veel mensen gaan overstappen naar dat zie ik dan eigenlijk niet. Want al die mensen die Chrome willen gebruiken, die doen dat al waarschijnlijk.
Inderdaad, zeker. Ja. Ik gebruik op iOS Safari in plaats van Firefox, omdat het is toch WebKit. Dus...
Maar als je dus nu Chrome gebruikt op iOS en dan komt er op een gegeven moment een update van Chrome, waardoor de voorkant van jou er hetzelfde uitziet, maar de hele binnenkant is dan vernieuwd.
Fine by me, doe je ding.
Ja.
Ja, maar nee.
Nee.
Kijk,
ik denk dat ik een hele andere app moet.
Dit is Europese wetgeving, dus dat geldt in de EU. Waar zou Apple dit allemaal doorvoeren? USB-C bijvoorbeeld, moest ook van Europa, is in de hele wereld nu de laadpoort op de iPhone 15. Waar denk je dat Apple deze dingen gaat doorvoeren?
Binnen de EU.
Binnen de EU. Is er voor mij één ding wat ze gewoon wereldwijd doen en dat is game streaming platformen toestaan. Want Xbox Game Pass bijvoorbeeld, die kon niet streamen op iOS, behalve in de browser. En dat gaat nu gewoon kunnen. Gewoon als app.
Ik vraag me wel af...
Alles is binnen Europa.
Hoe houdbaar dat is op lange termijn?
Ja, ik denk het niet. Maar
want gebruikers gaan dat uiteindelijk horen. Of er, op een gegeven moment gaan mensen weten... je kan met een iPhone meer in Europa dan in de Verenigde Staten. Ja. Hier word je gewoon beperkt
Omdat dat, is de wereld, dat is de wereld omgedraaid. We hebben heel vaak hebben wij Amerikaanse accountjes moeten maken om inderdaad Amerikaanse app stores te kunnen gebruiken om dan meer dingen te kunnen doen. PlayStation 3 of 4 heeft het heel lang gehad. Dat je als je via die store kon je gewoon andere dingen doen. En wij gaan dus nu ineens dat krijgen, komen alle Amerikanen naar ons toe.
Fortnite op iPhone, alleen in Europa. Ja,
ja, dus ik weet, het PR-wise is dit niet goed voor ze, hoe langer dit duurt.
Ja.
Want het wordt gewoon heel duidelijk, ja, wij doen alleen maar als we gedwongen worden, geven mensen keuze. En als we in de VS worden we niet gedwongen, dus we doen het niet.
Ja. Maar nu moet ik wel zeggen, dit gaat dus in maart in. En ik hoorde Mozilla er al over. Voor mij was Mozilla die dat zei. We zouden nu in feite dus twee browsers moeten gaan onderhouden. Eentje voor de EU en eentje wereldwijd. Dat is wel kostbaar. En dat is ook niet, zeg maar, in de geest van de wet.
Nee.
Dus ik ben heel benieuwd hoe Europa dit oppakt en hoe Apple dit inderdaad op lange termijn oppakt. Op de korte termijn is dit een strategie om te zorgen dat de apps voor Europa en de apps wereldwijd denk ik niet te ver uit elkaar lopen. En dat het dus niet opvalt dat Europa eigenlijk qua regelgeving zo ver voorop loopt op de rest.
Ja. Wat zijn de reacties van bijvoorbeeld, hebben we nu Mozilla, die heeft al gezegd, nou, dit is misschien wel een beetje moeilijk voor ons, een beetje kostbaar. Tim Sweeney had het volgens mij dus over...
Ja, die was niet happy.
Die
ja, vond het een farce.
Die vond het een farce, ja, inderdaad. Ja, ja, ja.
Maar ze gaan wel, zo snel als het kan, die App Store maken.
App Store bouwen, dus Fortnite, zeker.
Indienen bij Apple en dan hopen dat die goedgekeurd wordt. En we hebben nog niet echt duidelijk wanneer Apple een App Store wel of niet toelaat.
Ja.
Nee.
Ik denk wel dat ze gewoon wel iedereen toelaten om gewoon om te laten zien dat iedereen dan toch de App Store blijft gebruiken.
Ja, je zal een bepaald aantal gebruikers moeten hebben of een bepaald bedrag moeten overmaken of zo, weet ik het. Maar dat komt vast goed. In het geval van Epic, want dat is een groot bedrijf met een flinke kas, laten we wel wezen.
Ja, ja. En die fee die afgedragen moet worden, die core technology, dan eerst zei Apple natuurlijk, ja, jullie gebruiken onze App Store en daar moet je geld voor. Dat doe je niet meer. Maar nu zeggen ze, wij moeten API's onderhouden, wij moeten een SDK voor iOS onderhouden, wij moeten aan iOS werken en daar moeten jullie aan mee betalen.
We moeten die apps notariseren, noemen ze dat geloof ik.
Notariseren, ja. Klopt. En Spotify die heeft ook gereageerd met een officiële blogpost op de site. En die waren, bedoel, er is niemand blij. Van de concurrenten van Apple, zeg maar, is er niemand blij met de manier waarop Apple dit inbouwt. En Spotify ageerde er ook tegen. Zei van ja, we hebben er hier nu 5 jaar voor gestreden. Dat we een soort van eerlijker concurrentie kunnen hebben op iPhone. En we krijgen nu een keuze tussen, want dat speelt ook natuurlijk mee. Ja, de hoge commissie voor, zeg maar, voor grote ontwikkelaars is dat 30%. Dat gaat nu naar 17%. Kan je voor kiezen. Maar dan moet je die core technology fee betalen. Dus dan kom je uiteindelijk veel duurder uit. Of je blijft op het oude model waar ze zo lang tegen hebben gestreden, namelijk 30% afdragen. Dus er is geen gunstige optie.
Nee.
Dus ze hebben nu een alternatief, maar er is geen goed alternatief.
Het is wel mooi, precies. Dat je gewoon, we strijden tegen die 30%. Oké, je hebt een alternatief. Ja, maar die is duurder. Wil je dan wil je zeker toch die 30%?
Ja. Nee, we vergeten ook niet dat die core technology fee, die geldt ook voor gratis apps.
Ja.
Dus dan heb je een gratis app. En goed, als je 1 miljoen installaties hebt, dan zal je dat vast op een of andere manier monetizen.
Ja, of niet.
Of niet inderdaad. Dan moet je dat alsnog van die 50 cent per jaar per gebruiker afdragen.
Spotify noemde dat een belasting op succes.
Ja.
Ja.
Maar dit gaat dus... Dit kan toch geen stand houden? Het is geen scenario waarin de EU zegt... Dit is precies wat wij bedoeld hebben.
Nee,
Apple.
Zelfs Microsoft, dat is een van de andere bedrijven die onder de DMA zegt... Dit is een verkeerde stap. Een stap in de verkeerde richting.
Dat zou ik ook zeggen als ik Microsoft
wel. Wel milder dan de rest. Tim Sweeney heeft het over een farce. Spotify heeft het over afpersing. En dan komt Microsoft... Het is een stap in de verkeerde richting.
Ja.
Dat is toch een andere taal.
Een andere taal, maar ook wel, dat geeft ook wel aan. Want dit kan echt niet. Dit is een stapje te ver.
Nee, maar kijk, Apple heeft natuurlijk, dit is typisch wat ze doen. Ze proberen de positie te die het dichtste ligt bij wat ze eigenlijk zouden willen zonder die wet. Ja. Een soort van halverwege tussen wat ze zelf willen en wat Europa wil. En dat is een startpunt voor onderhandelingen. Zo, dit gaan we doen. En dan zegt Europa, we willen eigenlijk dat je dit doet. En dan proberen ze, zeg maar, toch dichter bij wat ze zelf willen te blijven door hierop in te zetten.
Maar dat is natuurlijk wel onzin. Want nu zet je het neer en nu speelt Apple het ook als was het een onderhandeling.
Ja.
Een wet is geen onderhandeling.
Nee, je moet gewoon voldoen.
Ja.
Ja.
Ja. Nou, Apple is gewoon nog niet klaar. Ik bedoel, de App Store is zo'n cash cow. Apple is gewoon nog niet klaar om daar gewoon dat een beetje de handjes van af te trekken, heb ik het idee.
Ja.
Die willen gewoon zo lang als het kan gewoon...
Nou ja, en even advocaat van de duivel spelen. Dat is natuurlijk ook volledig logisch en te begrijpen. Wel. Uiteindelijk heeft Apple dit zelf opgebouwd. Ze hebben een platform en nu vinden we allemaal, de maatschappij, de wetgever mag zeggen... Oh, wacht even. Partijen die supergoed zichzelf over meerdere decennia hebben opgebouwd... die gaan we aan sterke regels, want dat kan niet. Dat moeten we eerlijker maken voor andere bedrijven die feitelijk helemaal niets met die bedrijven te maken hebben. Nee. Dus als je het zo ziet, gewoon en puur ook vanuit de Amerikaanse kapitalistische ideeën.
Denk aan de aandeelhouders.
Nee, maar vanuit die ideologie gezien slaat het natuurlijk voor, ook heel, als je er zo naar kijkt, slaat het helemaal nergens op.
Ja, behalve als je zegt Apple heeft het opgebouwd. De reden dat de iPhone zo groot is, zijn apps. En niet de apps van Apple zelf. Het zijn de apps van derden, waardoor dit op een gegeven moment zo is gaan vliegen natuurlijk. En dat je zegt dat als iemand een Spotify abonnement afsluit via de App Store, en iemand betaalt maandelijks een bedrag, laten we even zeggen, ik weet, het is niet 10 euro. Dat Apple dan zegt, maandelijks moet 3 euro naar rond. En dan zegt Spotify, wacht even, jullie doen daar niks voor. Jullie runnen onze business niet. Nee, maar ze zijn via de App Store gekomen en wij betalen, wij doen de transactieafhandeling, wat tot 20 cent kost, moeten wij 3 euro hebben. Dus ja, ik vind het ook niet helemaal van, kijk eens naar de arme Apple. Ik gun iedereen zijn succes, maar zij zijn inderdaad wel, het zijn een beetje maffiapraktijken die ze nu toepassen. Maar
voor de duidelijkheid, ik vind die 30% ook veel te hoog voor inderdaad een service waar ze zelf eigenlijk helemaal niets voor doen. Maar ook als je verder kijkt nu naar de verdere inhoud van die DMA, dus inderdaad het moeten aanbieden van verschillende app stores, het moeten aanbieden van andere browsers. Ja, ik snap best dat daar vanuit Amerika naar gekeken wordt met een idee van, waar hebben jullie het over? Dus ons bedrijf dat hebben we opgebouwd. Hoezo moeten wij, hoezo moeten wij poorten bouwen in onze walled garden? Laat ons lekker.
Nee, poorten in de walled garden. Maar ik heb met jouw redenering één probleem. Want ik geef je helemaal gelijk. Het is een soort van,
dit is niet mijn mening voor de duidelijkheid. Nee, Amerika er denk ik.
Maar het is inderdaad een soort van gevolg van succes. Maar dat succes, dat is met de iPhone. Dat is een hardwareproduct. En vervolgens heeft Apple zijn macht, dankzij die iPhone, uitgebreid over allemaal markten die daar aan grenzen, maar die dat niet zijn. Je hebt geen andere browsers op iPhones, want het is Apple's iPhone. Dus die bepaalt dat. Je hebt geen andere app stores op iOS. En dus kan je alleen je app verspreiden via de App Store, want het is Apple's iPhone. Dat is niet noodzakelijkerwijs, dat is Apple's keuze. Ja. Met de muziekdienst hetzelfde. Als Spotify zo hard tegen ageert. Apple is na de iPhone 7 jaar daarna een keer in muziekstreaming gestapt. Die hoeft niet die Apple tax te betalen. Die kan dus op iPhone goedkoper abonnementen aanbieden. Ja. En tegelijkertijd meer afdragen aan muziek kanten. En dan net doen alsof Spotify de bad guy is. Dus dat argument voel ik ook wel. Dus er zijn allemaal markten daaromheen die Apple heeft gepakt. Als gevolg van het succes van de iPhone. En dat is gewoon het gedeelte wat steekt. En waar
maar
dat is de, Europa nu...
Dat is wij als Europeanen. Kijk, als Amerikaan zou ik zeggen, nogmaals, advocaat van de duivel, wij kunnen inderdaad Apple Music beter doen omdat wij onszelf daar niet voor gaan belasten. En het is ons bedrijf, dat van ons, dus dit kan en dit mag gewoon.
Kijk, Amerika is het land van het onbegrensde kapitalisme. En het spelletje van onbegrensd kapitalisme wordt door Apple heel goed gespeeld. En binnen die mindset moet je Apple gewoon applaudisseren. Want ze hebben gewoon het spel heel goed gespeeld. En daardoor zijn ze heel rijk.
Precies, ik vind ook een
maar
gezonde
dat is ook niet hoe ik er naar kijk.
Ik vind het ook een gezonde situatie dat we daar in Europa inderdaad nu bepaalde grenzen aanstellen en daar dingen in veranderen. Maar ik kan me heel goed voorstellen dat het toch Amerikaanse bedrijf Apple, ja, toch hier met ik zal misschien niet meer, inmiddels niet meer verbazing, maar ja, dit past niet in de Amerikaanse ideologie over het algemeen.
In de Amerikaanse ideologie koop je een oud medicijnpatent op, maak je 300% duurder. En dan denk je, ja, heb ik slim gedaan, want ik verdien nu meer geld. Ja. Dat is voor een deel de mindset in de zakenwereld daar.
En toch zie je in de Verenigde Staten ook wel een omslag, hoor. Je hebt nu die rechtszaak tegen Google Search door de FTC. Er wordt wel wat gedaan aan die monopoliemacht van echt grote techbedrijven. Dus ze zijn heel langzaam daar, maar het begint ook een beetje
Ze hebben dat uitgebreide onderzoek gehad voor mij was het in de Senaat, tegen alle, wat wij in Europa poortwachters noemen. Maar dat waren Apple, Microsoft, Amazon, Google. En inderdaad met de advertentie, zoekadvertenties. Maar Amazon om het verkopen van eigen merkproducten als concurrentie van de verkopers die op Amazon verkopen. Ja. En bij Apple ging het inderdaad om de App Store en het monopolie daarop.
Het probleem alleen in de VS is dat ze daar zo weinig continuïteit in de overheid hebben. Zeker. En ze zijn zo druk bezig met elkaar de tent uitvechten en gewoon zorgen voor een soort gridlock dat er niks gebeurt. Dat prima kan dat er nu een commissie zegt, we gaan onderzoek doen. En dan is er weer een verkiezing en dan zijn de machtsverhoudingen net wat anders, want heeft die een zeteltje meer. En dan sneuvelt het weer. Dus ik heb er in dat opzicht weinig vertrouwen in dat dit soort processen waar echt jaren overheen gaan. En wat denk ik binnen een instituut als de EU wel kans van slagen heeft dat het zo'n lang traject doorkomt. Meer kans van slagen heeft in ieder geval dan in de Verenigde Staten, waar het gewoon van jaar tot jaar echt heel erg de andere kant op
kan. Ik bedoel, de Republikeinen en Democraten zijn het over weinig dingen eens in Amerika. Maar Big Tech is evil. Dat landt aan beide kanten van het spectrum.
Misschien
echt heel goed.
Is dit wel een ding waar ze dan eindelijk elkaar op kunnen vinden. Een van de weinige dingen.
Ja.
We gaan het zien. We gaan het zien. Ik ben heel benieuwd naar. We hebben hier twee Apple-gebruikers aan tafel. Twee iPhone-mensen. Wat ze op hun telefoon gaan zien gebeuren ergens medio maart.
Ja, ik ook.
Je kan Firefox gaan draaien.
Ja, lekker. Oh,
ik ook. Zin in. Want we hebben er drie aan tafel namelijk.
Jij draait alles.
Ik draai alles.
Jij draait alles. Even sneak peeken naar wat er op de site schijnt. Jij hebt een potje geknokt. Of
ja, ik ben lekker aan knokken. Nog steeds met de Thea. De bedoeling was dat dit al eerder online kwam. Tekken 8 review. Maar ja, er kwam iets tussendoor genaamd Palworld. Dus dat moest even tussendoor. Maar Tekken komt volgens mij eind deze week op de site.
Nou, dus er komt zeker nog meer over de DMA. Niet zeker. Alleen nu over wat nu speelt, maar ik denk dat hier weer een jaartje zoet mee zijn. Collega Erik die heeft natuurlijk voor de mensen die altijd vragen, waarom heb jij twee horloges om? Omdat er één in test is. En dat was dit maand Huawei Watch GT4.
De Huawei?
Huawei, die ene. Dus die komt eraan. We hadden natuurlijk vorige week een uitgebreide podcast met Jelle erbij over al die verschillende gaming handhelds. Dat hebben we ietsje doorgeschoven. Daar wordt volgens mij net een video over opgenomen. Ja. Dus dat komt er toch echt binnenkort aan. En misschien wel grappig, collega Olaf is bezig met de parental control settings op verschillende routers.
Oeh,
en wat je daarmee kan. Er zitten allemaal van die bloklijsten in. Als je een beetje wilt dat je kinderen niet de meest gekke dingen gaan doen. En die is, voor mij is dat best wel een lastig ding om te onderzoeken als redacteur. Want je moet eigenlijk dus naar allemaal hele loesje sites gaan en kijken of je er doorheen komt. Jurdenk, challenge accepted. alle dingen die in de App Store niet mogen, die moet je eigenlijk hier gaan opzoeken en kijken wat de router ermee doet.
Olaf komt binnenkort met kilo's drugs en wapens in is het hier binnen.
En vieze filmpjes en dat
niet
soort dingen.
Gelukt.
Ja, niet gelukt. Dus dat komt er allemaal aan.
Maar het is lastig, want als je op die sites dan je huiswerk kan vinden, zeg maar dingen die je dan nodig hebt, dan kun je daar ook niet op. Ik vind het lastig.
Dus ik ben ook heel benieuwd wat voor dingen er dan allemaal geplopt gaan worden.
Dit daar, ga ik met heel veel interesse lezen.
Daar gaan we achter komen. Dat was hem voor deze week. Dank jullie wel, jongens. Dank je wel voor het luisteren of het kijken. Heb je feedback, dan kun je altijd even een comment achterlaten of ons mailen op podcast@tweakers.net. En je hoort ons weer volgende week.
Doei.
Doei.
Zet je een nieuwe move?
Ik heb hem uitgezet, zeg.